gaan we gewoon terug naar Efeze 4. Efeze 4. U weet wel dat schriftgedeelte wat ik dagen geleden gelezen heb. Of ben u dat vergeten? Omdat we het hadden over schriftplaatsen waar gesproken wordt over het effect van de dood van de Heer Jezus op de oude mens. Daar hadden we het over. En toen heb ik Efeze 4 gelezen waar dat genoemd wordt en we zijn nog steeds onderweg om, dat schrift, om die schriftplaats te bespreken. Maar we waren gebleven vanmorgen in Efeze 4, het eerste gedeelte, waar de apostel zichzelf noemt, de gevangenen in de Heer, ongetwijfeld als beeld van de gemeente zelf. En daarna zegt hij dat het de bedoeling is dat wij wandelen in overeenstemming met de roeping waarmee wij geroepen zijn, in alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, etc., etc. En boven alles ons benaastigende te behouden de geestelijke eenheid door het verbond des vredes. Want daar komt het op neer, door het nieuwe verbond waaronder wij immers leven. En dan wordt gesproken inderdaad over die band die er is, namelijk van één lichaam, één geest, één hoop uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Die is boven allen en door allen en in u allen. En pas daarna wordt gesproken over het feit dat alle gelovigen nou eenmaal verschillend zijn, zoals uiteengezet in bijzonder in 1 Korinthe 12, want daar wordt dat uitgebreider besproken, waarin dus gezegd wordt dat vele verschillende leden samen, juist op grond van hun verschil, niettemin één lichaam vormen. En het gaat niet om de verschillende leden, maar het gaat inderdaad om dat ene lichaam. Dat wordt hier ook uiteengezet. En het eerste wat dan genoemd wordt, is dat inderdaad de gelovigen binnen de gemeente ook inderdaad de verschillende verantwoordelijkheid dragen, al naar hun, de gaven die zij hebben ontvangen, want ik gebruik nou maar met opzet de Bijbelse term. En het aardige is, want dat wil ik weer niet overslaan, ik ben nou nog voor in de avond, dus dat wil ik nog niet overslaan, dat om dat beginsel uiteen te zetten, wordt eerst weer een schriftplaats geciteerd uit het Oude Testament. Een schriftplaats die ongetwijfeld, zo zonder meer, Psalm 68 vers 19, een schriftplaats die zo zonder meer ongetwijfeld van toepassing is, daar waar hij staat in Psalm 68, op Israël. Op het verschijnsel namelijk dat God aankondigt dat hij ooit degenen die in ballingschap zijn, een verstrooid Israël, zal verzamelen, hen uit die ballingschap zal brengen, en een ballingschap wil zeggen afgezonderd van, buitengeworpen enzovoorts, maar hij zal hen brengen op een bepaalde plaats waar hij in hun midden zal wonen. Welke die plaats is, staat er meen ik niet bij. Maar wij weten dat die plaats is uiteraard Kanaan. Een plaats afgezonderd van de overige volkeren. Zo wordt het in mijn Exodus al genoemd. Een plaats die God gereserveerd had toen de volkeren over de aarde verdeeld werden. Maar het was een plaats die hij gereserveerd had voor Israël. En of Israël nou in de verstrooiing is buitengeworpen, of Israël is in het land, in beide gevallen, kan dat ballingschap genoemd worden. In de zin van niet behorend tot de volkeren, maar inderdaad daarbuiten staande. Het heeft met de exacte plaats, geografisch, uiteraard weinig van doen. En dat is een schriftplaats waar staat, en ik lees hem nu gewoon uit Efeze 4 vers 8. Als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, of zal hij de gevangenis gevangen nemen? Zo vertaalt men dat niet, maar het zou best kunnen. Als hij, in het Hebreeuws wel te verstaan. Als hij dus opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. En er staat er zelfs nog achter, in Psalm 68, dat de Heer ook inderdaad bij deze ballingen zou wonen, bij deze onderhorigen, deze ballingen, deze gevangenen. Waarbij de gedachte is dat de Heer de ballingen uit de wereld zal halen en gevangen zal nemen. Als je het goed in het Nederlands en duidelijk in het Nederlands wil zeggen, moet je dus twee verschillende woorden gebruiken. Namelijk ballingschap en gevangenschap. Maar in de Bijbel is dat hetzelfde. Het wordt ook altijd hetzelfde woord gebruikt. Nou, niet altijd, maar meestal wel. En de gedachte is dus dat de gevangenen, namelijk de ballingen, vervolgens door de Heer zelf gevangen genomen worden, verzameld worden en bij elkaar zullen worden gezet. In Kanaan, in en rondom Jeruzalem. En daar zal de Heer bij hen wonen. Maar die uitspraak uit Psalm 68, die wordt hier zo zonder enige toelichting toegepast op de gemeente. Het heeft tot veel verwarring aanleiding gegeven. Maar over die verwarring hoeven we nou niet meer te spreken, want daar heb ik gelukkig geen tijd voor. Dus wat het betekent, zeg ik dan maar in één keer, wat het betekent is dat wij die ballingen waren, wij die verstrooid waren onder de volkeren, wij die leefden verspreid onder de volkeren, wij die vreemd dan wel vervreemd waren van het burgerschap Israëls, ballingen dus, buitengeworpenen dus, wij zijn door de Heer gevangen genomen, nu zijn we nog gevangenen dan wel ballingen, maar nu zijn we gevangenen in de Heer. Vers 1. Vers 1 van ditzelfde hoofdstuk, gevangenen in de Heer. Of bij andere gelegenheid gevangenen van Christus Jezus. Moeilijker is het niet. Het is de eenvoudige gedachte dat de waarheid die van toepassing is en zal zijn op Israël straks in de toekomst, diezelfde waarheid is hier van toepassing gebracht op de gemeente. Zodat we hier achter elkaar niet alleen melding vinden van het oude verbond, of van het nieuwe verbond ter vervanging van het oude, ontleend aan het Oude Testament. Maar ook vinden we deze belangrijke uitspraak met betrekking tot de terugverzameling van Israël hier eveneens uit het Oude Testament toegepast op de gemeente. En zelfs de uitdrukking die het meest voor de hand ligt staat er niet eens bij, namelijk dat hij in ons midden zal wonen. Maar dat is natuurlijk de gedachte die meer in het bijzonder in Colossenzen naar voren gebracht wordt. U weet wel. Christus in u. Het kenmerk van de verborgenheid is immers Christus in u, Christus in uw midden, Christus in u, enzovoorts. Hè? Goed, daar ga ik niet verder op in, want het thema is dat in die psalm niet maar staat alleen maar dat het volk van ballingen verzameld zal worden en ergens anders zou neergezet worden en zou worden tot gevangenen van de Heer. Dat is ook niet de reden waarom het aangehaald wordt. De reden waarom het aangehaald wordt is dat erbij staat dat die verzamelde gevangenen van de Heer die opgevaren is naar de hemel, want dat staat er allemaal bij, dat die gevangenen van die Heer die opgevaren is naar de hemel ook gaven zouden ontvangen. En die gedachte wordt hier in het bijzonder op de gemeente van toepassing gebracht. En dus wordt er inderdaad gezegd dat hij sommigen gegeven heeft, vers 11. Dat hij sommigen gegeven heeft tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. De tussenliggende twee versen heb ik nu overgeslagen, omdat ze niet ingaan op de hoofdlijn die hier ontwikkeld wordt, niet op die kwestie van de gaven die gegeven worden aan verschillende leden van diezelfde gemeente of van hetzelfde volk. Maar er wordt ingegaan op de hemelvaart van de Heer Jezus. Want het blijft natuurlijk zo dat er bepaald niet al te veel schriftplaatsen te vinden zijn in het Oude Testament waar de hemelvaart van de Heer Jezus Christus werd aangekondigd. Want de Joden mochten dan gedacht hebben dat als de Messias komt dat hij er altijd zou blijven. Hebben ze geconcludeerd uit bepaalde schriftplaatsen, maar ze hebben andere schriftplaatsen over het hoofd gezien. Bijvoorbeeld Psalm 68 vers 19, waar staat dat hij zou opvaren naar de hoge. En dat zegt Paulus nu niet voor het eerst hoor, want dat zei de Heer Jezus al tegen Nicodemus. Heb je dat nooit gelezen, dat enzovoorts. Zo zei hij het niet. Hij zei, als je de aardse dingen, als ik jullie de, heb ik een andere schema nog staan? Ja. Als ik jullie de aardse dingen die van het koninkrijk verteld heb en gij niet gelooft, wat voor dingen waren dat? Johannes 3. Dat waren de dingen van wedergeboorte, hoe men door het evangelie van Christus en door de dood en opstanding van Christus een nieuw schepsel zou worden in Christus, dat zijn aardse dingen. Want vergeet u niet, die mensen die straks in de duizend jaren leven, zijn in principe mensen die net zo wedergeboren zijn als u en ik, en die net als u en ik het leven van Christus hebben ontvangen. Maar niet inclusief de hemelse positie. Inclusief de aardse positie, en wat Israël betreft, inclusief het koningschap en het priesterschap. Maar net zo wedergeboren als u en ik. Mensen nog in het vlees, een lichaam waarin de zonde woont enzovoorts, en die net als u en ik ongetwijfeld regelmatig bij elkaar komen om zich te verdiepen in het woord Gods en om te komen tot kennis van Christus. En te komen tot heiliging van hun levenswandel. en te wachten op de verlossing van hun lichaam, op de jongste dag. Het is heus hetzelfde hoor. Vandaar dan ook dat schriftgedeelte die eigenlijk ongetwijfeld specifiek bestemd zijn voor een volgende bedeling, de tijd waarin het koninkrijk openbaar wordt, dat die schriftgedeelte met hetzelfde gemak, zo zonder meer, zonder enige terughoudendheid, kunnen en ook moeten worden toegepast op de gemeente van vandaag, want wij zijn slechts eerstelingen van die totale oogst straks in de toekomst. Maar de Heer zei, je moet eerst die aardse dingen verstaan, die van wedergeboorte, hoe je een nieuw schepsel wordt, hoe je nieuw leven ontvangt en hoe dat leven geleefd zal worden en hoe men onder het nieuwe verbond en onder de hoge priester van het nieuwe verbond God zou dienen, alvorens te kunnen verstaan dat heel die positie bovendien een hemelse positie is met een hemelse roeping, een hemelse bediening enzovoorts. En een hemels burgerschap niet te vergeten. Dus zei de Heer, indien ik jullie de aardse dingen verteld heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen, waarna Nicodemus waarschijnlijk gezegd heeft, in het Hebreeuws natuurlijk, hoezo hemels? En toen zei de Heer, nou heb je dat nooit gelezen, populair gezegd dan, hè, want het staat natuurlijk samengevat in de Bijbel, maar heb je dan nooit gelezen over dat de Messias ten hemel zou varen? En als hij het niet zo gezegd heeft, dan heeft hij het wel zo bedoeld, want hij zei, niemand is opgevaren naar de hemel dan degene die eerst uit de hemel is nedergedaald, namelijk de Zoon des Mensen. Zodat hij zegt dus, de uitspraak, want dit is wat hij zegt, de uitspraak in Psalm 68 vers 19 is een uitspraak over de Messias, die niet in der eeuwigheid zal blijven, maar die eerst terug zal keren tot de hemel, waarna Peter zei, en daarna zal hij alsnog wederkomen om de vervallen hut van David weder op te richten, en dan blijft hij eeuwig. De gewisse weldadigheden van David. En Paulus gebruikt bijna dezelfde woorden, want die zegt, nu dit, hij is opgevaren. Wel, wat is het dan, dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Ik geloof niet dat dat betekent ter helle, eerlijk gezegd. Ik geloof dat het betekent de nederste delen van de schepping. Namelijk de aarde. Want de hel is onder de aarde. Maar goed, dat hij eerst naar de aarde gekomen is en daarna zal hij ook van de aarde weer ten hemel opstijgen. En dan staat er, die nedergedaald is, is dezelfde die ook opgevaren is, ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zal. Zodat hij meteen zegt dat de uitspraak in Psalm 68 vers 19 over een mens die zou opvaren naar de hemel alleen maar een uitspraak kan zijn over een mens die eerst uit de hemel is nedergedaald. Weliswaar niet als mens, maar om mens te worden, vanzelfsprekend. Zodat je ziet hoe ver je conclusies kunnen gaan als je het schrift goed bestudeert. En dat is wat apostel Paulus ons hier voorhoudt. Maar daarna neemt hij de draad van het verhaal weer op en zegt dan, het gaat over dat we weliswaar één lichaam dan wel één volk zijn, maar dat de leden van dat lichaam dan wel volk inderdaad een verschillende bediening hebben. En dat is onder Israël straks in de toekomst zo, en het is in de gemeente in het heden net zo goed het geval. En God heeft aan de gemeente dan ook gegeven, sommigen tot apostelen, en sommigen, let op niet velen, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen, ook niet alle, tot evangelisten, en sommigen, ook niet alle natuurlijk, hè, als ik het niet zeg, denkt u van hij zegt het met opzet niet, maar hij bedoelt het wel, dus dan kan ik het net zo goed zeggen. Sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars. En anderen, weer in andere functies, maar die worden hier niet genoemd, onder andere wel in 1 Korinthe 12. God heeft namelijk inderdaad deze mensen gegeven, deze functionarissen, want hier gaat het niet om de gaven als zodanig, de geestesgaven zoals ze in 1 Korinthe 12 genoemd worden, maar hier gaat het om degenen die die gaven ontvangen hebben, en degenen die die gaven ontvangen hebben zijn inclusief hun gaven gegeven aan de gemeente. Ik weet niet of ik het gezegd heb van de week zoals ik het nu ga zeggen, maar er was ooit iemand die zei tegen me, of nou tegen mijzelf, wat persoonlijk was of dat ik het alleen opving, dat weet ik niet meer. Maar er was iemand die zei, het moet nou maar eens afgelopen zijn met die bijbelstudiesamenkomsten, want die mensen zitten daar maar apathisch te luisteren naar het woord wat jij ze predikt, of wat Ab ze predikt, wat hij ook gezegd heeft, dat weet ik niet meer. En die slikken alles voor zoete koek, maar wat ze nou eindelijk eens zouden moeten doen, is hun bijbel onder de arm nemen, naar huis gaan en zelf de bijbel bestuderen enzovoorts, want de rest, het verdere, is allemaal zomaar niet nodig. Waarmee bewezen is dat het wel nodig is. Want zulke eenvoudige schriftplaten worden dan toch zomaar gewoon aan de kant gegooid. Want onder ons gezegd, ik weet niet of ik het al gezegd heb, maar onder ons gezegd, ik heb nog nooit in de Bijbel gezien of gelezen, ja ik heb het gezegd, ik herinner me nu, ik heb nog nooit gelezen in de Bijbel dat iemand alleen zijn Bijbeltje las en daardoor tot geloof komt. Dat gebeurt wel, dat kan ook, dat ontken ik niet, maar het is niet de normale Bijbelse gedachte en het is dus geen onderdeel van het normale christelijke leven, dan wel het normale christelijke gemeenschapsleven. Zei ooit een Chinees. Hè? Watch my knee. Twee titels van twee boeken van de man. Maar dat even terzijde. Het hoort niet tot de normale gang van zaken. De normale gang van zaken is, dat heb ik u al een keer gezegd, heel voorzichtig. Maar ik kom er nou over die tekst heen, dus ik moet het nou wel noemen. De normale gang van zaken is dat God aan de gemeente deze, deze ambtsdragers, zo heet het geloof ik ongeveer, gegeven heeft. Ik moet er meteen bij zeggen dat er vier genoemd worden waarvan er twee al niet meer actueel zijn. Omdat apostelen niet maar gezondenen zijn, zoals het Griekse woord zegt, maar apostelen zijn diegenen die rechtstreeks gezonden werden, niet zozeer door Christus dan wel door de Geest, maar door Jezus zelf. En dat doet hij niet meer, dus er zijn geen apostelen meer. Zijn er dan die uitgaan om het evangelie te prediken, want dat is wat apostelen zouden doen? Het antwoord is ja, maar ze heten geen apostelen. Ze hebben ook niet die autoriteit meer die de apostelen hadden. En ze heten dus ook geen apostelen, ze heten nu evangelisten, de andere term hier. Zet ze maar onder elkaar, groepjes van twee. Apostelen, profeten, evangelisten, maar dat zijn apostelen, maar zonder dat ze door de persoon van de Heer Jezus zelf gezonden zijn. Maar ze gaan uit om het evangelie te prediken. En daarna de leraars, dat zijn degenen die het woord Gods doorgeven, maar niet nadat ze het eerst van de Heer Jezus zelf hebben ontvangen, want dat zijn, of van God zelf, dat zijn namelijk profeten. Maar leraren zijn degenen die het woord Gods doorgeven, zoals het aan hen is overgeleverd, namelijk zwart op wit via de schrift. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat apostelen niet meer bestaan, profeten bestaan niet meer, wel zijn er die zich zo noemen. Maar laat u dat niet in verwarring brengen. En de woorden staan ongetwijfeld nog steeds in het woordenboek, maar laat u dat niet in verwarring brengen. Naar Bijbels begrip zijn ze er niet meer, geen apostelen en profeten, wel lui die plaatsen innemen, die datzelfde werk doen, maar niet rechtstreeks door Jezus zelf. Met opzet laat ik Heer en Christus weg. Hè. Zijn lui die zijn nu niet meer die door Jezus zelf gezonden worden. Het zijn nu diegenen die door Christus wellicht gezonden en geïnspireerd worden. Dan wel door zijn geest, maar die zich er niet op kunnen beroemen dat het de Heer Jezus, de mens Jezus was. Naar het vlees dus eventueel, die zich aan hen geopenbaard heeft en hen gezonden heeft. En wie zegt dat dat wel zo is, liegt. Dus dat is makkelijk, daar hoef je dan verder ook niet meer naar te luisteren. Er lost een boel problemen op, denk ik altijd. Dus daarom zeg ik het nu ook maar zo. Nou goed. Dus hij heeft gegeven, in onze dagen blijft van het rijtje dan dus over, evangelisten en herders en leraars. Toen waren er natuurlijk, die zeiden, dat heb ik vaak moeten aanhoren in de loop der jaren. Het wordt wat minder. Ik weet niet of dat een compliment is. Maar ik vaak moeten aanhoren, zeggen ze, nou jij bent meer een leraar dan een herder. Want jij doet geen herderlijk, geen pastoraal werk. Maar dat is een misverstand. Een misverstand met betrekking tot herderlijk dan wel pastoraal werk. Want men verstaat het tegenwoordig onder sociaal werk. En niet met betrekking tot de maatschappij buiten, maar ook tot het sociale leven van de gelovigen, zal ik maar zeggen. Maar dat is niet het werk primair van de leraar. Of niet het werk van de herder, moet ik zeggen. De herder, de pastor, of hoe je maar heet, is niet degene die het onderling verkeer tussen de schapen regelt. En die af en toe een persoonlijk pastoraal gesprek richt tot een der schapen. Is niet zo. De herder is de leraar namelijk. Wat doet de herder volgens de Bijbel? Wat doet onze herder volgens de Bijbel? Hij leidt ons naar grazige weiden. Hij doet ons nederliggen aan zeer stille wateren. Waarbij gesproken wordt dus over voedsel en rust die hij ons niet door de strot drukt, maar die, waarheen hij ons leidt. Leidt. Hij leidt ons, gaat voor. Wat is een herder dus? Een voorganger. Dat hij op de kudde toeziet, dat is waar. Dat soms misschien een bepaald schaap een speciale behandeling behoeft, dat is waar. Maar altijd één in verband niet met het onderling gedrag van de schapen onderling, maar altijd één waarbij het dier gebracht wordt naar de plaats waar hij voedsel en rust vindt. Zodat de herder gewoon de leraar is en de leraar is de herder. Nou, dat is waar het om gaat. Je mag dat niet uit elkaar houden. Dat zijn niet verschillende functies. Dat is één functie. En eventueel moeten we dus een ander woord uitvinden voor diegenen die zorg dragen wellicht voor het sociale leven, zal ik dan maar zeggen. Ik weet zo gauw geen betere termen. Van de gelovigen. En laat staan voor het maatschappelijk leven van de gelovigen. Dat heet niet herder. Ja, dat valt onder de categorie diakonos, de dienstknechten gewoon, hè. Want u weet toch goed, was met de armenzorg in Jeruzalem, daar werden geen herders voor aangesteld. Die waren er al, maar dat was hun verantwoordelijkheid niet. Dus er werden de zogeheten diakenen voor aangesteld om zich daarmee bezig te houden. Waarbij sommige diakenen kennelijk in de loop van de tijd promoveren tot herder. Dat kan natuurlijk. Het hoeven niet per se verschillende mensen te zijn. Verschillende bedieningen kunnen door dezelfde mensen gedaan worden. Natuurlijk kan dat. Maar het zijn verschillende bedieningen. Goed, bovendien uit de tekst zelf zeg ik altijd, blijkt uitdrukkelijk dat het hetzelfde is, herders en leraar. Want er staat maar vier keer sommigen. Sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. En niet dus, en sommigen tot leraars. Want dan zou het wat anders geweest zijn. Het is gewoon taalkundig. Een taalkundige zaak. De bekende Hendiadis vinden we herders, namelijk leraars, betekent het dus in de praktijk. En deze figuren, deze ambtsdragers, zeg maar gerust voorgangers, want dat zijn het beide, die zijn er voor een werk, het werk, en dan wordt de aard van het werk genoemd, het werk is de volmaking der heiligen. En vervolgens staat er, het is tot het werk der bediening, laten we het vereenvoudigen, het dienstwerk, werk der bediening, dienstwerk. Het dienstwerk, het is namelijk geen heersend werk, maar een dienend werk. Ook die van de herder, want dat is ten dienste van de schapen, niet in dienst van de schapen trouwens hoor. Het is ten dienste van de schapen, maar in dienst van de eigenaar van de kudde uiteraard, en dus in dienst van God, dan wel in dienst van Christus. Maar ten dienste van de gemeente. Het is een dienstwerk, het is geen heersend werk. Ik ben trouwens aan de titel voor ons onderwerp gekomen via de woorden van iemand tot wie een paar keer gezegd werd dat hij voor de schapen moest zorgen. Dat was Petrus, die zichzelf dan ook oudste en opziener, zowel als herder noemt, en die ongetwijfeld voorganger was, want het is hetzelfde. Hij zei dat de oudsten, dan wel de voorgangers, niet heerschappij zouden hebben over het erfdeel des heren. Daar heb ik dus de term vandaan gehaald. Ze zouden niet heerschappij hebben, 1 Petrus 5. Is het dat, 1 Petrus 5? Nou goed. Ze zouden niet heerschappij hebben over de kudde, maar ze zouden voorbeelden der kudde zijn. Dat is de bedoeling van de herder. Dat kan niet missen, want Christus is onze opperste herder, zegt Petrus in hetzelfde gedeelte. De opperste herder of overste herder. En die inderdaad is het grote voorbeeld voor ons. En dus van de kudde. Maar het werk van deze mensen is niet de functie van kerkvorst. Hoe bedenken ze zo'n term? Kerkvorst. Maar is er een van dienen, een dienende taak. En nogmaals, niet in opdracht van de gemeente, want als er een opdracht is, komt die van God zelf en niet van de gemeente. Goed. Nou, dieper ga ik daar nou niet op in. Maar er staat in ieder geval dat het een werk is, tot volmaking der heiligen, meervoud, de geloven als zodanig, en daarna weer in enkelvoud, namelijk tot het dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. Zodat er beide staat, het werk wat zij doen is tot volmaking der heiligen, individueel meervoud, de gelovigen als zodanig. Maar het moet leiden tot, het is gericht op de opbouw niet zozeer van de individuele gelovigen, maar op de opbouw van de gemeente, het lichaam van Christus als zodanig. Dat is de bedoeling. Het kan niet missen, want deze twee ambten die dan overblijven, die van evangelist en die van leraar, die vullen elkaar geweldig aan, want het zal duidelijk zijn dat het werk van de evangelist, hoe moet je dat zeggen, extravert is, naar buiten toe in ieder geval is, hè. Noemt men een externe bediening of externe zending. De gedachte is namelijk dat aan de onwetenden, meestal noemen we ze ongelovigen trouwens, maar aan de onwetenden het evangelie gepredikt wordt met als resultaat, niet de bekering van de wereld zeg ik altijd, maar als resultaat en als enig doel dat zij toegevoegd worden aan de gemeente, zodat daardoor de gemeente wordt opgebouwd. Kwantitatief. Is vast voor iemand die dat woord wil uitleggen. Dit heb ik vanmiddag gelezen in een woordenboek, vond ik een mooi woord. Nou goed. He? En de leraar doet net aan, werkt precies een, maar nou de andere kant op. Die predikt ook het woord van God. Hetzelfde woord van God. Maar ongetwijfeld nog een beetje meer dan alleen het evangelie. Want er staat in de Bijbel nogal wat meer dan alleen het evangelie. Dat is nou eenmaal zo. En wat hij dus doet, is dat woord verder uiteenzetten en verklaren aan degene die al van die gemeente deel uitmaken, waardoor de gemeente gebouwd wordt. Kwalitatief. Dat heb je alles gehad. En ongetwijfeld worden deze twee ambten genoemd, omdat ze veruit de belangrijkste zijn in dit dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Omdat ze rechtstreeks van doen hebben met de bediening van het woord van God. En ze hebben dus ook de hoogste verantwoordelijkheid. En Paulus vraagt hen of de gelovigen alsjeblieft die verantwoordelijkheid wat lichter willen maken. En daar begrip voor willen hebben. Maar goed. Dat is waar het om gaat, daarom worden andere gaven verder niet genoemd, maar er zijn er nog heel wat die dit werk altijd op een of andere wijze, ditzelfde werk ondersteunen. Er staat daar nooit los van, het staat daaronder. Sorry dat ik dat, ik moet het wel zeggen natuurlijk, maar zo is het nou eenmaal, het staat daaronder en is daaraan dienstig. Ongetwijfeld, want dit is waar het echt om gaat. De prediking van het evangelie, dat is een bepaald aspect dus van de Bijbelse boodschap. Het is een prediking, niet verklaring van het evangelie. Maar prediking van het evangelie, want vervolgens verklaring van het evangelie dient niet te geschieden aan degene die het evangelie niet gehoord hebben of ongelovigen, maar dient te geschieden aan degene die dat evangelie gehoord en aanvaard hebben, opdat ze het vervolgens zouden leren verstaan en al wat daarmee samenhangt. En als u zegt, nou maar de hele Bijbel is toch evangelie, dan zeg ik, nou dat is makkelijk genoeg dan. Dan hoef ik alleen nog maar te zeggen, de evangelist predikt het evangelie en de leraar verklaart het evangelie. Maar aan een verschillende doelgroep. Eén aan onwetenden, aan onwedergeboren mensen en de ander aan wedergeboren mensen. Eén aan degene die buiten zijn en de ander aan degene die binnen zijn. Niettemin, het blijft een dienstwerk. Nogmaals, niet tot bekering van de wereld, dat kan niet, want dat komt pas in de toekomst. Niet tot bekering van Israël, want we weten dat er 2000 jaar voor staat, dus dat kan sowieso het resultaat niet zijn. Het kan dus alleen maar zijn tot opbouw van eersteling. Het gaat om de verzameling van de eerste vruchten van de oogst. En de bewerking daarvan tot die twee broden, om het maar eens in beeldspraak te zeggen. En dan staat er dat dat werk dat van de opbouw van de gemeente leidt tot, vers 13, totdat wij allen, ziet u wel, wij allen, niet ieder een beetje en dan samen het geheel, naar aanleiding van hoofdstuk 3 vers 18, maar totdat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs, dat betekent eenvoudig gezegd dat we hetzelfde geloven, het is wat vereenvoudigd, maar goed. Hè? Maar dat we zouden komen tot eenheid des geloofs en tot eenheid der kennis, gemeenschap dus, tot kennis van de Zoon Gods. Tot een volkomen man, tot een mannelijke rijpheid, zegt notabene de nieuwe vertaling. Want de gedachte is dat de gemeente dat lichaam is van Christus en dat is dus het lichaam van één man en eventueel dus een mannelijk lichaam. Hoewel er altijd zijn die dan meteen zeggen, maar je hebt mezelf geleerd dat een lichaam vrouwelijk is. Ja, dat is weer moeilijk uit te leggen, maar hè? Een lichaam is vrouwelijk ten opzichte van het hoofd, dat is waar. Maar als je het lichaam rekent inclusief het hoofd, dan is het lichaam van een man uiteraard mannelijk, het lichaam van de man. Vandaar geen bruid, maar integendeel een man, een volkomen man. En het is die man die straks in de toekomst zal verschijnen. Het is die man die straks Israël zal verzamelen en zegenen. Het is die man die zijn koninkrijk op aarde zal openbaren. Kortom, die man is de Messias. Ik kan het nou niet meer uitleggen. Mooi excuus is dat, hè? Ja, ik kan het nou niet meer uitleggen, maar zo is het. Want al die profetieën die spreken over de komst van Christus in verband met Israël en de volkeren, diezelfde profetieën impliceren de komst van het lichaam van Christus. Namelijk, ze sluiten in de komst van de gemeente met Christus. Vandaar dat uitspraken in die richting, op cryptische wijze althans, in het Oude Testament gevonden worden. Hij komt met zijn vele duizenden boodschappers. Nee, engelen staat er. Maar dat betekent boodschapper. Wie zou dat nou zijn? Of hij komt en zijn loon is met hem. En dan weet ik wel dat de Heer specifiek loon op zijn arbeid krijgt. En dat wij ook loon op onze arbeid zullen krijgen. Maar het hele punt is dat uit de schriftplaatsen waar staat heus wel blijkt. Moet je netjes lezen. Heus wel blijkt dat het loon wat hij meebrengt zijn loon is. Niet het onze, maar zijn loon is. En dat zijn wij. Dat wil zeggen, zie ik kom en mijn gemeente is bij mij. Want de gemeente is het erfdeel des Heren. Want in hem zijn wij een erfdeel geworden, zegt Efeze 1, vers 11. Waarna een paar versen verder staat dat we ook een erfdeel zullen ontvangen. Maar dat is wat anders. Nou goed, en zo verder. Wij zullen dus, is de bedoeling, alle komen tot de eenheid des geloofs en der kennis, gemeenschap dus van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Daar staat dus een norm voor. En de uitdrukking betekent in het algemeen dat dus de gemeente de vervulling is van Christus. En aan de andere kant dat Christus de vervulling is van de gemeente. Maar beide dingen samen stonden al in hoofdstuk 1, vers 23. God heeft Christus aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het al, want dat staat er letterlijk. God heeft Christus aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het al, en dus heel het lichaam. De gemeente namelijk, welke zijn lichaam is. De gemeente namelijk, die de vervulling is van Christus. De vervulling is namelijk van degene die alles in allen vervult. Maar degene die alles in allen vervult is Christus. En de gemeente is de vervulling van Christus. Er staat er dus allebei zo kort als maar enigszins mogelijk is. Ik vind het een prachtige taalkundige constructie altijd. Hè? Geweldig. De gemeente die zijn lichaam is. De gemeente die de vervulling is van degene die alles in allen vervult. En als dus straks in de toekomst de Christus verschijnt, dan verschijnt daar de Heere Jezus en de gemeente. Zijn lichaam. Waarbij het hoofd uiteraard het belangrijkste is, daar blijf ik bij. Maar wij hebben deel aan hem, want wij zijn zijn lichaam, dan wel zijn huis. Dan wel zijn erfdeel, dan wel zijn loon, enzovoorts. Goed. Er staat dus dat de bedoeling van dat werk van die verschillende dienaren, om het dan even zo te zeggen, dienstknechten, is dat die gemeente komt tot zijn volle ontwikkeling. En dan staat er dat het de bedoeling is ook van dat werk, dat wij niet meer, vers 14, dat wij niet meer als kinderen, en er staat inderdaad kinderen en niet zonen, dat wij niet meer als kinderen zouden zijn die als de vloed, als het water dus, bewogen en omgevoerd worden met de wind. Want de wind doet het water heen en weer bewegen. We hebben het dus niet over eb en vloed, maar we hebben het overstromingen en zo. Het water wat alle kanten op beweegt door de wind. Door namelijk alle wind der leer. En wind der leer, wel wind moet ik zeggen, is niet pneuma, niet geest, want dat staat er niet. Het is een woord dat betekent stroming. En leer, dat is duidelijk genoeg. We hebben er een vaste uitdrukking voor ontwikkeld in het Nederlands en in het evangelisch jargon. Leerstellingen en stromingen. Hè? Vreemde leerstellingen en stromingen. Maar het gaat natuurlijk over leerstellige stromingen. En het heet dus gewoon stromingen. Maar dan in niet toegepast op water, maar op leringen. Leringen namelijk die de mensen, de gelovigen, de leden van het lichaam van Christus, gelovigen, doet bewegen. Dan allemaal de ene kant op en dan allemaal de andere kant. Ik mag blij zijn dat die jongen alleen na mij mag en alleen mag dichten wat ik gezegd heb. Want als hij eens in de vrijheid geeft en je vraagt hem naar leerstellige stroming, kan hij je verhaal vertellen over hoe tientallen jaren lang het Nederlands christendom in het algemeen en de evangelische wereld in het bijzonder overstroomd wordt door allerlei leringen. En op een gegeven moment vallen alle gelovigen in alle verschillende kringen, ongeacht of ze vrij evangelisch zijn of pinkster of wat er allemaal maar tussenin en omheen hangt, ze vallen allemaal dezelfde kant op. Dat is waar. Ik durf haast geen voorbeelden te geven, want het werd een beetje moeilijk, want de laatste jaren is het zo dat zelfs dat die gelovigen allemaal dezelfde kant opvallen. Ja, het zal u gedacht zijn, het is de kant waarheen de wereld en de maatschappij ook opvalt, precies diezelfde kant. Dat was vroeger nog niet zo. Ik herinner me een tijd, dat is lang geleden, dat we ineens allemaal minstens 24 uur achter elkaar moesten bidden. Ik hoop dat u het niet weet, dus dan heb je er ook geen associaties mee. Maar toen werden er 24 uur bidstonden gehouden en zelfs estafette bidstonden. Dat heette niet zo, maar ik ben de term vergeten. Sorry. Ketting, zo heette het. Dan moesten we elkaar aflossen, was er een bidstond en om het uur vertrok er iemand, er kwam een ander om weer in te vallen enzovoorts. Ik onthoud me van commentaar daarop, maar ik zeg alleen dat iedereen ineens vond dat dat moest. En het werd in allerlei kringen gedaan. En toen hadden we ineens een keer, kwam de EO, het evangelisch ontwaken heette dat. En toen moesten we ons ineens allemaal vernederen. Iedereen was zich aan het vernederen. Dat was zo. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar het is toch een eigenaarde dat iedereen zich ineens vernederd moet. En er werd over haast niks anders gepredikt dan dat. Er verschenen boeken over, er werden speciale conferenties voorbelegd enzovoort. Iedereen moest zich vernederen. Ja, dat zal dan wel. Maar het is in ieder geval een zeer eenzijdige boodschap. En het leidt ook tot een zeer eenzijdige ontwikkeling. In het gunstige geval dat het inderdaad om een ontwikkeling gaat. Want het kon ook wel eens juist het tegenovergestelde zijn. Dat kan ook. En dat is ook wel gebeurd. Maar goed, u denkt toch niet dat ik dat ga vertellen? Nou, in de laatste jaren, u weet toch goed hoe het de laatste jaren is. De laatste jaren moeten we allemaal tegen de EO zijn. Tegen euthanasie. Nee, ik ben wat gespannen, omdat ik weet hoeveel dit vaak oproept. Maar ik wil toch eens een keer zeggen, hè. De laatste jaren moeten we allemaal tegen euthanasie zijn. Er was nog wat voor het milieu. Niemand weet wat het is, maar we zijn voor het milieu. Abortus natuurlijk, dank u zuster. Daar moesten we allemaal tegen zijn enzovoorts. En dan gaat het niet om of dat goed is of niet goed is. Maar ineens gaat het over niks anders dan dat. En als je een evangelische boekentafel tegenkomt, dan liggen de boeken over het milieu en over euthanasie en over abortus. Maar kom je op een vergadering van een politieke partij, dan gaat het over het milieu en over euthanasie en over abortus. En dat is dus, en alleen in de wereld heeft men waarschijnlijk andere argumenten dan in de christelijke wereld. Het scheelt trouwens niet veel, heb ik echt helaas moeten vaststellen. Maar goed, bij christenen heet het dan, gaat het om leringen, leerstellige stromingen. Dat wil zeggen, dan waait er zo'n wind, zo'n stroming over het hele volk. En alles buigt een en dezelfde kant op. Maar hier in mijn Bijbel staat dat het niet de bedoeling is. En als u zegt, maar het is toch goed, dan zeg ik, nou dat is niet goed. Als het zo collectief gebeurt, kan het niet goed zijn. Want waar zijn dan die gelovigen die gewoon recht blijven staan? Ik bedoel maar om bij dezelfde dingen te blijven en neem het niet al te serieus. Er zijn mensen die altijd al waren tegen abortus en tegen euthanasie. En altijd al voor het milieu waren, altijd al zich vernederden en altijd al baden. Bij wijze van spreken dan. Die lui hebben aan zulke boodschappen in ieder geval niks. En dan mag dan de half Nederland omvallen, half christelijk Nederland. Ja, die lui blijven gewoon staan. Dat is heel vervelend, hoor. Want dat is een beetje gênant als je dan alleen blijft staan en zegt, ja, nou ja, hier sta ik dan. Maar ja, je kunt dan niet anders. Dat ik dat nou in Duitsland moet zeggen, maar goed. Maar ik meen het wel. En wat ik bedoel te zeggen is u op te roepen om toch alsjeblieft gewoon staan te blijven. Om niet met alle wind van leer mee te waaien, want daarvan staat hier dat het kinderlijk is. Sorry, maar dat staat hier. He? Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed, als, net als het water dus, bewogen en omgevoerd worden met alle leerstellige wind. Want dat is niet de bedoeling. Er zijn natuurlijk veel ernstiger leringen en stromingen en modes die zo in het christendom soms tekeer gaan. Die heb ik nou expres niet willen noemen. Die veel leerstelliger zijn dan de dingen die ik nou heb genoemd. Maar daar heb ik het opzet zo gelaten. Hè. Dit is tamelijk onschuldig, vind ik namelijk. Maar er zijn veel ergere dingen. Want er staat namelijk, lees maar eens waar het vandaan komt. Sorry, hè, maar lees maar eens waar het vandaan komt. Er staat dat wij niet meer als kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen omgevoerd worden met alle wind van leer. Door de bedriegerij der mensen. Ja, dat had ik nou niet willen zeggen, maar ja, dat staat er. Door de bedriegerij der mensen. Door arglistigheid. Listigheid op zich is nog niet negatief, maar arg is negatief. Listig is in de Bijbel en in oud-Nederlands ook gewoon positief. Iemand die goed plannen kan maken, iets weet te regelen enzovoorts. Maar arg wil zeggen erg. Arg is slecht. Dus arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Wat hier staat is dat het voortkomt uit bedriegerij der mensen. En om die mensen dan nog een beetje te sparen wil ik er wel aan toevoegen. Dat arglistigheid en het listelijk tot dwaling te brengen natuurlijk ook toegeschreven kan worden aan die figuur die listiger was dan alle dieren des velds, aan de duivel zelf dus. Dat is ook zo, maar niettemin, onder alle omstandigheden komen die dingen tot ons door mensen. Nou, wel, bijna alle omstandigheden dan. Maar gewoonlijk komt het door mensen. Maar wie er oneerlijk is, dat laat ik maar in het midden, maar uiteindelijk komt het van en wordt het gebruikt door de leugenaar van de beginnen. De bedoeling is niet dat allemaal heen en weer waaien. Het is trouwens een komische vertoning hoor, als je het mij vraagt. En hij zal allemaal dezelfde kant op hangen en dan weer een andere kant op enzovoorts. Het is een rare vertoning. Zo hoort het niet. Dat hoort gewoon te blijven staan, allemaal. En als er iemand dan ergens wat heen en weer valt, dan kunnen we altijd nog een hand uitsteken en zeggen, hé, staan blijf jij. Wakker blijven, ontwaak gij die slaapt, enzovoorts. En mocht dat niet gebeuren, kan ik altijd nog tegen een ander aanvallen. Bij gelegenheid. Stel ik altijd zeer op prijs dat ik tegen een ander kan aanvallen. Dat meen ik. Maar stel je voor dat die ander ook meevalt. Dan zitten we mooi verkeerd, hè? Goed. Nou, meer wil ik er niet van zeggen. Waar het om gaat is dat wij de waarheid zouden betrachten in liefde. De waarheid betrachten in liefde. Niet de waarheid betrachten ten koste van alles. Niet de waarheid betrachten en dus de Bijbel in de hand hebben. En dan in de andere hand de zwaard. Zoals het ooit gedaan werd en ook gepredikt werd trouwens. Misschien nu nog wel. Maar in het verleden inderdaad heel breed gebeurde dat. Hè? Nee, de waarheid betrachten in liefde. Want de waarheid heeft echt als functie om de mens te verbinden, te brengen in gemeenschap met God. En uiteraard vervolgens met medegelovigen. Het gaat om de werking van de liefde. De apostel Paulus zegt ook, al waren dat ik alle kennis had en ik had de liefde niet, ik was een klinkend cymbaal. Alleen interessant voor een slagwerker, maar verder voor niemand. Maakt een hoop herrie, maar muzikaal stelt het niet veel voor. Daar komt er maar op neer. Hè? Nee, behalve dan in een groot geheel. Maar het gaat om natuurlijk een klinkend cymbaal. Er komt geen boodschap uit, niks. Het heeft een zeer ondergeschikte functie. Dus inderdaad, de waarheid betrachten in liefde en zo alleszins, dat wil zeggen in alle zin, in elke betekenis van het woord dus, zouden opwassen in hem. In alle aspecten van het leven zouden wij opgroeien in hem, in gemeenschap met en verbonden aan hem. Dat is de gedachte. daar is niets uit ons leven uitgezonderd. Want die waarheid zal doordringen in heel ons hart en dus heel ons leven. En dus de waarheid betrachtende in liefde alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, Christus. Namelijk staat er niet tussen, in hem die het hoofd is, Christus. Sterkste manier om te zeggen dat het hoofd Christus is. Christus namelijk, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd is, samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een ieder deel in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Dat is een hele moeilijke zin, maar waar het op neerkomt is dat het lichaam uit Christus voortkomt, dat hij het hoofd en dus de oorsprong is ook van dat lichaam, en dat de lichaamsdelen op een of andere wijze aan elkaar verbonden zijn, en dat die verbinding ook steeds sterker zal worden. Zodat gewrichtsbanden, hoe het allemaal heten mag, spieren en wat er allemaal meer voor komt kijken, dat die inderdaad tot ontwikkeling zouden komen, zodanig dat de leden degelijk en volkomen volmaakt met elkaar verbonden zouden zijn. Want dat is liefde, gemeenschap namelijk. En dat is ook het doel van onze Bijbelstudies. Sommigen begrijpen dat soms niet, heb ik wel eens gemerkt. Ik heb er via een omweg ook wel vaak van vernomen. Maar het gaat echt niet om het weten als zodanig, hoor. Dan moet je een woordenboek uit je hoofd leren. Of de Bijbel uit je hoofd kunnen opzeggen. Nee, het gaat om de verwerking van de dingen in ons hart. Ook niet alleen het begrijpen. Het gaat erom dat we eruit zouden leven. En hoe beter we weten, hoe beter we kunnen begrijpen. En hoe beter wij begrijpen, hoe beter wij eruit kunnen leven. En dat laatste is het enige doel. Het andere niks, want al het andere maakt opgeblazen. Maar dat zullen ze u ongetwijfeld bij gelegenheid alles gezegd hebben. Niet? Nou, mij wel. Kennis maakt opgeblazen. En de letter dood, enzovoorts. Want het gaat niet om de kennis, maar het gaat om de liefde. Dat kun je zeggen als je niet weet dat het hetzelfde is. Toch? Nou goed, gaan we weer verder. Ik zeg dan dit, want de apostel besluit het nou ook, hè, en komt bij het punt. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt, want het gaat om praktische dingen in het leven van de gelovigen. Het gaat om de groei van de gelovigen en daarmee de opbouw dus van de gelovigen en daarmee dus de opbouw van de gemeente als geheel. En dus zeg ik, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen, maar dat had hij al gezegd in Efeze 2 vers 1 en 2. Want nu komt hij op zijn thema terug. De wandel namelijk, sinds wij gezet zijn in de hemel en in Christus. Uit hoofdstuk 1 en 2. Ik zeg dan dit en betuig het dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen. Deze gelovigen worden toch nog heidenen genoemd dus, hè? Naar de mens zijn ze immers heidenen. Hij zegt, maar het is niet de bedoeling dat je wandelt als de andere heidenen. De andere heidenen namelijk, die wandelen in de leegheid, de ijdelheid van hun denken. Want het denken van de mens is ijdel. Ik heb me ooit wel eens verdiept in de geschiedenis van de wetenschap. Nou, dan lach je een bult. Want al wat vroeger wetenschap heette, heet nu onzin. Zodat er helemaal geen geschiedenis van de wetenschap bestaat. Ik heb het wel eens gezegd, geloof ik. Ik heb me vroeger bijvoorbeeld verdiept in de sterrenkunde. Was gewoon een aardigheidje, weet je niet. Sterrenkunde had, wist niemand wat van, dus dat is leuk om daar wat van te weten. Dus daar verdiep je dan in, hè, door een kijkertje loeren in de kou. Hè. Ik sta te vernikkelen in de kou, sta je naar Venus te kijken. Nee, een ster. En er zat, maar daar zat ook niet alles op en aan. Want als het mee zit, zie je maar een half maantje, de helft van een rond vlakje. Dus dan zie je een doorgesneden, lichtgevend rond vlakje. En jongetjes kijken, dat is Venus, dat is verbazend interessant. Maar al wat ik vroeger geleerd heb over sterrenkunde, dat gelooft nu niemand meer. En ik zelf uiteraard ook niet. Dus allemaal maar onzin, maar het was vroeger erg wetenschappelijk. Dat is het nu nog allemaal, maar dat duurt een poosje en is het ook allemaal achterhaald. Dat weten wij trouwens heel zeker, omdat wij uit de Bijbel weten dat heel onze tegenwoordige astronomie natuurlijk gewoon volslagen flauwekul is. Dank u zuster voor deze nette uitdrukking. Maar dat even terzijde. Maar dat geldt voor alle wetenschap. Daar kun je toch niks mee. Dat wil zeggen het denken van de natuurlijke mens, maar ook de filosofie van de natuurlijke mens, want daar bedoel ik er uiteraard ook allemaal mee. Dat is allemaal zo leeg als wat. Soms heb ik de indruk dat het onder andere de bedoeling is van het boek Job, om ons dat duidelijk te maken. Via een tijdrovende weg. Goed, dan ben ik er toch weer even op teruggekomen. Dus dat gij niet meer wandelt, u gedraagt, want dat kan, zo kan het ook vertaald worden, dat gij u niet meer gedraagt, gelijk als de andere heidenen wandelen in de leegheid van hun denken. Zij zijn namelijk, en dat staat niet alleen hier, maar ook in bijvoorbeeld 1 Korinthe enzovoort, hè, er staat, zij zijn namelijk verduisterd in het verstand. Het is daar donker daar van binnen. Er is geen licht, en in het licht, ja, zie je niks, hè. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, want in hen is niet het leven Gods. Door de onwetendheid, staat het nog een keer, maar verduistering is al hetzelfde als onwetendheid hoor. Want kennis is licht, hè? Kennis maakt openbaar en al wat openbaar maakt is licht. Dus inderdaad door de onwetendheid die in hen is, maar als in iemand onwetendheid is, wat is er dan in? Ik hoor het zeggen. Niks. Toch? Als er wetenschap zou moeten zijn in het hart en er is geen kennis, is onwetendheid, wat is er dan in? Niks. En dus leegheid, ijdelheid van hun gemoed. De uitdrukkingen ook uit 1 Korinthe 1 is het trouwens. Dus door de onwetendheid die in hen is, door de verharding ons harten. Want het hart is leeg omdat men het hart verhard heeft. Daar kan niks ingeschreven worden. Een hart hoort zachter zijn, zodat met een griffel daarin gegraveerd, gekrast kan worden, om zo te zeggen. Er moet ingeschreven worden. Maar als het hart verhard is, ja, dan blijft het blanco, in de zin van leeg uiteraard, hè. Men is namelijk ongelovig, want wat je met het hart moet doen, is niet kennis verzamelen, wat je met het hart moet doen is geloven. Dan verzamel je kennis, eerder niet. Als je op school niet gelooft wat de meester zegt, dan leer je niks. En als je gelooft wat de meester zegt, dan leer je wel wat. Meest onzin, maar daar gaat het nou niet over. Tegenwoordig, denk ik altijd. Maar het is niet voor mijn rekening dan, in deze keer. Niet zoveel in elk geval. Maar het principe is, als je de meester niet gelooft, dan leer je niks. En als je hem wel gelooft, dan leer je wat. Zo is het toch? Dat is wat men met het hart zou moeten doen. Maar met een ongelovig hart leert men absoluut niks en blijft men onwetend. En dus in duisternis en dus blijft men dwalend. En dus stelt men intelligente vragen, zo van, waar komen wij vandaan? En we moeten het neteu, was het geloof ik, hè, de officiële uitdrukking. We moeten het neteu, of zoiets. Van Knudde, was dat. Reutelfleut. Maar goed, dat is cultuur, mensen. Maar, wist je dat niet veel? Nou goed, laat maar zitten. Waar het om gaat, is de mens intelligente vragen stelt. De meest intelligente zijn, waar komt de mens vandaan? Uit het Neandertal misschien, daar ben ik van de week doorheen gereden. Onderweg hier naartoe, u ook, hè. Daar komen we allemaal vandaan, naar het schijnt. Zulke onzin, waar komen wij vandaan? Van lang terug, zeg maar dan. Nou, dan ben je knap hoor, van lang terug. Hè? Maar dan moet je lang voor gestudeerd hebben om dat te kunnen zeggen. En waar moet het naartoe? Hebben wij nog futurologen tegenwoordig? Trouwens, dat weet ik eigenlijk niet. Het is een heel, heel interessant vak geweest in de tijd. Futurologen, het is alleen een vak wat je hooguit 2 jaar kunt volhouden natuurlijk. Het is erg zwaar. Maar dat even terzijde. Dus waar komen wij vandaan en waar gaan we naartoe? Nou, in de praktijk, wij komen nergens vandaan en we gaan ook nergens naartoe. En zeker niet naar huis. Ja, we hebben de hele middag zitten oefenen, dus. Nou ja. Maar dat is de wereld. Ik steek er graag de gek mee, want dat is veel duidelijker. Dat zou je moeten doen. Want het is een dwaze wereld waarin wij leven. En je kunt er veel beter om lachen, want anders is het om te huilen. In ieder geval, die wereld is verduisterd in het verstand. Die is vreemd van het leven Gods. Die is onwetend. Die heeft de harten verhard. Daar staan van hen welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid. Zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Nou, ik denk als je dat in wat alledaags Nederlands zou zeggen, dan zou je ook lachen om de manier waarop de apostel Paulus dat zegt. Hij zegt leeg, duister, dat stelletje wetenschappers dat dwaalt tastend door de wereld en vindt het al heel knap als men zegt, oh, dat is een microfoon. Hè? Dat had iedereen van ons zo kunnen zeggen, zolang het licht tenminste maar aan is, zolang we niet verduisterd zijn. Zo zit dat gewoon. Het is inderdaad bespottelijk. En onreinheid gieriglijk bedrijven vind ik een geweldig komische manier om de gang van zaken in de mensheid in het algemeen te beschrijven. Of niet? Nou ja, goed. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Wat hebben we dan van Christus geleerd? En dan zeg ik meteen, vers 21 is een soort tussenwerpsel of zoiets. Ik weet niet hoe dat plechtig heet in de grammatica. Maar in ieder geval, die staat er even tussenin. Een parenthese. En te weten aan het begin van vers 22 staat er helemaal niet. Maar het is om te voorkomen dat we onderweg in de parenthese de draad kwijtraken. Dus we halen alles even weg en we lezen gewoon door. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd dat gij zult afleggen aangaande de vorige wandeling. Want ik bid u dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen, in de ijdelheid hun gemoeds verduisterd, leeg enzovoorts, en tastend hun weg zoekend. Nee, de waarheid die wij geleerd hebben in of van Christus is dat wij zouden afleggen aangaande deze ijdele vorige wandeling. Gewoon afleggen. Let op, niet dat gij daartegen zoudt strijden. Hoewel ik niet ontken dat het soms strijd kost om dat af te leggen. Maar als ze zou staan strijden tegen, dan kun je weer interpreteren van we moeten strijden tegen die duisternis in de wandel van de heiden in de wereld. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is gewoon dat we die ijdele wandel afleggen. Nou, als die ijdele wandel volgens de voorgaande verzen voortkomt uit hun... De ijdelheid hun gemoeds, staat er. Ze wandelen in ijdelheid hun gemoeds, let op. Hè? Ijdelheid hun gemoeds, verduisterd in het verstand, vreemd van het leven Gods, onwetend, met verharde harten, ongevoelig en zich overgevend aan ontuchtigheid. Als het dat is, hoe raken wij dan deze vorige wandeling kwijt? Hoe leggen wij die af? Wat moeten wij dan afleggen? Wat moeten wij dan kwijt zien te raken? Precies deze dingen, namelijk die ijdelheid van ons gemoed, de ijdelheid van ons denken, die verduistering van ons verstand, dit vreemd zijn en ons vreemd houden dus ook van het leven Gods. Deze onwetendheid, daar moeten wij van afkomen. Wij moeten afkomen ook van de verharding van ons hart, want daarin wandelen de heidenen. Wel, als wij anders zouden wandelen, dat is de bedoeling, hè? We zouden niet meer wandelen als zij, dan betekent dit niet zozeer dat onze wandel veranderd moet worden. Dat betekent dat ons denken, ons gemoed, ons hart, of wat het maar wezen mag, dat moet veranderd worden. En zelfs ons leven. Want het zou het leven Gods moeten zijn in ons. Kortom, die verandering die hier genoemd wordt, is wel de verandering in de wandeling, niet meer die oude, maar een nieuwe, een andere, dus in elk geval een andere wandeling, maar te denken dat dat alleen te maken heeft met waar we lopen en wat we doen enzovoorts, dat is een groot misverstand, want onze wandel komt altijd voort uit ons denken. En zelfs als we een rol spelen die ons opgelegd wordt, dan nog komt dat voort uit ons denken. Want als dat in orde zou zijn, zouden we de rol niet spelen. Kortom, om wat voor wandeling het ook gaat, onze wandel, onze levenswandel, komt voort uit ons denken. En dan zeg ik het nog heel netjes en duidelijk, want eigenlijk ben ik van mening dat onze wandel feitelijk eigenlijk alleen maar bestaat uit ons denken. Dat is niet helemaal correct hoor. Maar ik bedoel dit. Ons denken heeft automatisch, vanzelfsprekend, een bepaalde wandel, een bepaald doen en laten, een gedrag, want dat is synoniem voor deze wandeling, heeft automatisch een ander gedrag tot gevolg. zodat we ons inderdaad niet zouden richten op het gedrag als zodanig. Niet specifiek daarop richten, dat is niet de norm. Waar we ons op zouden richten is, nou, maar dat stond hier feitelijk al, en dat stond al aan het eind van hoofdstuk 3, en dat stond al in het middelste deel van hoofdstuk 1, en dat stond in ieder geval in Romeinen 12, wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken en beproeft welke de goede en welbehagelijke wil van God is. En daarna wordt prompt geschreven over de gaven die de gelovigen ontvangen hebben en over het verschil wat er is tussen de diverse leden van de gemeente. Afsluitend met de liefde zij ongeveinsd, want er gaat er weer gesproken worden over hoe die leden allemaal één zijn. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. En onze wandel wordt veranderd door de vernieuwing van ons denken, ons gemoed dus. Dus het veranderen van de wandel als zodanig helpt niks, want dan gaan we alleen maar een rol spelen, dan worden we huichelaars, geveinsden en overdrachtelijk fariseeën, witgepleisterde graven, maar aan de binnenkant heerst nog steeds leegte, duisternis, dood. Want de beschrijving die hier gegeven wordt van de natuurlijke mens is die van een graf. Vreemd van het leven Gods, duister enzovoorts. Maar de buitenkant, prachtig. Zou je gedacht zijn, wat een mooie dingen die op een kerkhof ziet, tegenwoordig. Als je realiseert wat eronder ligt, dan vraag je je ook af, waar zijn wij eigenlijk als mensen mee bezig? Maar goed, wat wij geleerd hebben is Christus, zo staat het in vers 20. En hier staat, doch gij hebt Christus al zo niet geleerd. Dat wil zeggen, dat wat ons geleerd is, is Christus en is zeker, om het eenvoudiger te zeggen, ontleend aan Christus en aan zijn voorbeeld. Aan het voorbeeld wat de overste herder gegeven heeft. En dat is, dat wij zouden afleggen, want hij heeft dat gedaan, dat we zouden afleggen aangaande de vorige wandeling. De uitdrukking aangaande betekent alles betrekking hebbende op. Dus dat wij zouden afleggen, alles betrekking hebbende op en dus behoren tot, misschien zijn er al meer uitdrukkingen die ik dan zou moeten gebruiken, hè, alles wat deel is van de vorige wandeling. Maar dat gebeurt via ons denken uiteraard. En ons denken kan alleen veranderd worden wanneer wij dat denken voeden en dus de inwendige mens voeden met het brood des levens dan wel met het woord Gods. En daarom zijn we hier bij elkaar, daarom openen we gezamenlijk de Bijbel, we nemen dat in ons op, het woord Gods. Dat verandert ons denken. Dat is soms heel beroerd hoor. Dat is soms een pijnlijke zaak. Trouwens, ik heb laatst eens wat gegeten, nou laat ik dat maar niet vertellen. Want het is van de natuurlijke mens ook zo. Sommig voedsel is erg nuttig voor je, schijnt erg goed te zijn, maar het smaakt niet hè. Of je krijgt er last van. Dat kan allemaal gebeuren. Maar dat kan met geestelijk voedsel net zo goed. Er staat ook in de Bijbel dat het zo is. Daar kun je ook allerlei stofwisselingsklachten van krijgen. Maar dan moet je maar leren, want zegt dezelfde schrift, Hebreeën 5, de laatste verse. Wij worden geacht door gewenning onze zintuigen en dus onze gevoelens te oefenen. Dat went wel. Als wat hard is, wil je krijgen wat eelt. Als het onverteerbaar is, wel, blijven proberen, het komt vanzelf, het lichaam past zich aan. Dat is in de geestelijke dingen ook zo. En dat is precies waar het om gaat. Dat is wat wij zouden leren. Melk eerst en daarna vaste spijs. En dus, dat gij zoudt afleggen, alles wat behoort tot de vorige wandeling. Noem eens een ander woord voor vorige wandeling. Ja, ik sta niet verbaasd omdat je vreemde antwoorden krijgt. Ik sta verbaasd omdat u meteen het goede antwoord geeft. Ik had het niet verwacht eerlijk gezegd. Maar het staat er. Namelijk, de vorige wandeling, comma, de oude mens. En de comma die staat er niet eens, maar die hebben ze ertussen gezet zo van namelijk of dat is of iets dergelijks. Maar het is een mooie. Ik geloof dat ze dat een appositie noemen in de grammatica. Een appositie. Twee woorden tegen elkaar aangeplakt. Bam. Als zijnde hetzelfde. De vorige wandeling, de oude mens. Want de vorige wandeling is er een in het verderf. De bezoldiging der zonde. Ik heb u van de week gezegd dat de uitdrukking slaat niet op de zonde als zodanig, maar op het praktiseren daarvan, het praktische leven onder de zonde, het loon daarvan is de dood. Nou, hier staat hetzelfde, de vorige wandeling, dat leidt inderdaad tot verderf. De oude mens, de vorige wandeling die verdorven wordt, namelijk door de zonde en door de begeerlijkheden der verleiding. En begeerlijkheid en verleiding is nogal synoniem. En de apostel Paulus legt uit dat daar met die begeerte, die verleiding inderdaad de zonde actief wordt en begint. Zo zit het nou eenmaal. Maar het leidt tot verderf. Heel die vorige wandeling, die voortkomt in elk geval uit dat denken van de natuurlijke mens. En dus uit het per definitie in eerste plaats ongelovige denken van de natuurlijke mens. Die niks wil horen van God, maar die het zelf allemaal wel uit zal zoeken. Wel daarvan zouden wij verlost moeten worden. En ik zei nu, ik wilde niet zeggen, maar ik zei daarvan zouden wij verlost moeten worden. Maar dat is het ook. Waarna u ongetwijfeld zult zeggen, gij zult dan tot mij zeggen, maar wij zijn toch van de oude mens verlost? Dan zeg ik ja, dat is zo. En wat is het gevolg ervan? Wij zijn verlost van de oude mens, want de oude mens is gekruist. Door wie? Door God zelf uiteraard. Hè? Wat is het gevolg daarvan? Dat wij nu die oude mens weg is, nieuwe mensen konden worden. Niet meer oude mens in Adam, maar nieuwe mens in Christus. Toch? Dat is dus gebeurd. Maar de vraag is, hoe kan het dan dat we nu alsnog verlost zouden worden, of bevrijd zouden worden van de oude mens, of de oude mens zouden afleggen? Het is toch al gebeurd? Nou moet u zeggen, dat wat gebeurd is, heeft tot gevolg gehad dat wij daarna door geloof in de opgewekte nieuwe schepselen geworden zijn in Christus, dat God de zondaar niet rekent en op grond daarvan, mede op grond daarvan, ons eeuwig leven gaf. Hij rekent de oude mens niet, dus hij geeft ons eeuwig leven. Niet op grond van dat die oude mens er niet is, maar op grond van geloof uiteraard. Maar als die oude mens er was en we waren gelovig, dat kan heel goed. Want het hele Oude Testament loopt vol met zulke figuren. Gelovig, maar oude mens. Toen kon God dat nieuwe leven nog niet geven. Dus God heeft de oude mens gekruist in de Heer Jezus, eens die voor allen. En dus kon hij sindsdien aan de gelovigen eeuwig leven geven. Want hij rekent die oude mens niet. Maar hier zijn we een hele fase verder. Want als ik u zie, zie ik een oude mens. Bij sommigen in het bijzonder, ja. Maar in ieder geval, toch. Ik ben langzamerhand op een leeftijd waarop ik dat zeggen mag. Dus wij zien een oude mens, die is er nog. En ik ken een zuster die zegt regelmatig, ik heb toch zo'n last van mijn oude mens. Ja. Nee, opoe zegt ze ook wel eens, maar dat is weer wat anders, schijnbaar. Ik heb zo last van mijn oude mens. Die is er dus nog. En dan zeggen wij dan, maar u bent toch van die oude mens verlost? Nee, want wij zelf hebben ook wel eens last van onze oude mens. We zouden wel anders willen, maar we kunnen niet anders. Niettemin zeggen we allemaal, ik denk het allemaal op een paar na misschien, maar ik denk toch in het algemeen dat we allemaal zullen zeggen, ja, wij zijn verlost van onze oude mens. En een andere gelegenheid zeggen, nou, wij lopen er knap mee rond te zeulen, soms. He? Beide dingen zijn waar, maar op een verschillend niveau en met betrekking tot verschillende dingen. Wij zijn verlost van onze oude mens met betrekking tot de geest, zal ik maar zeggen, met betrekking tot wie wij zijn en met betrekking tot de positie, de staat, de positie die wij voor God innemen. En dat is een geestelijke kwestie, dus ik noem het gewoonlijk maar wedergeboorte, opstanding naar de geest. Gaat om geestelijk leven in ieder geval. En helemaal aan de andere kant van het verhaal leren wij dat wij in de toekomst zalig zullen worden naar het lichaam. Dat hebben we van de week al even aangehaald uit Filippenzen. Wij verwachten de zaligmaker uit de hemel die onze vernederde lichamen zal zalig maken dus. Want zalig maken, dat weet u, zaligheid houdt in dat het oude wordt weggenomen en dat het nieuwe ervoor in de plaats komt, of niet? Toch, dat is toch zaligheid? Maar het begrip wordt toegepast op de geest, als zodanig. Het begrip wordt toegepast op het lichaam, maar dat is in de toekomst. Het eerste kwam tot stand toen wij tot geloof kwamen en dus wedergeboren werden op een bepaalde datum. Dat lag een beetje aan ons, toen wij tot geloof kwamen dus. En die ene stap deden. En het andere, de verlossing van ons lichaam, ligt ook vast op een bepaalde datum. Officieel, voor alle gelovigen van onze bedeling, de datum namelijk van de opname van de gemeente. Want die verlossing is pas compleet niet wanneer we het oude afleggen, maar wanneer we definitief het nieuwe ontvangen. Dat is bij de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, waar wij hopen overkleed te zullen worden. Dat kan niet missen. En het ontbrekende deel van het verhaal, dat is trouwens standaard eenvoudige theologische of bijbelse lesboekjes. Onze geest is verlost. Ons lichaam zal verlost worden en daartussenin onze ziel wordt verlost. Onze geest is verlost, ons lichaam zal verlost worden. Aan het eerste konden wij niks doen, aan het laatste ook niet. Het middelste wil God doen, maar het is onze verantwoordelijkheid. Namelijk onze wandeling, onze oude mens in de praktijk, onze wandeling, maar dat is de mens. Wie u bent, wie ik ben, heeft alles van doen met wat wij in het dagelijks leven zo al uitvoeren. Wie wij zijn, hoe wij ons gedragen enzovoorts. Dat is ons gedrag, dat is wie wij zijn. Niet de omtrek van ons lichaam, dan wel ons gewicht of de kleur van ons haar of van onze ogen of zoiets. Dat is niet wat wij zijn. Wat wij zijn, wie bent u? Dan noemt u uw naam. De volgende vraag is, en wat doet u van uw beroep? Dat is de kortste vraag om een indruk te krijgen van hoe iemand met zijn leven omspringt. Zo leer je iemand kennen. Dat is wie iemand werkelijk is. Maar de buitenkant is dan nog maar alleen maar het symptoom. Want wat er echt in zit kun je niet zien. Maar het komt tot uitdrukking in letterlijk wandel. Waarheen hij gaat en wat hij met je handjes eventueel doet. Maar het hele geheel heet gewoon de oude mens. De mens gewoon. De oude mens, de wandeling van de mens. Of gewoon de ziel, want dat is de echte betekenis van het woord ziel. Het heeft voor mij ook lang geduurd voordat ik erachter kwam, maar goed. Als excuus dus, dat ik dat niet al jaren geleden zo duidelijk gezegd heb, maar dat kan gebeuren nietwaar. Dus inderdaad, ziel staat voor wat er van de mens zichtbaar is, dat heb ik ook altijd al gezegd. Maar niet slechts het lichaam, maar inderdaad inclusief al wat in dat lichaam gebeurt en wat het lichaam doet. En bij nader inzien verschilt het heus niet zoveel van wat ik jaren geleden officieel daar uitgebreid over gesproken heb. Maar wandeling, dat woord heb ik er ongetwijfeld niet bij genoemd, maar nu dan wel. Het gaat inderdaad om al wat er van de mens zichtbaar is. Dat is ook de normale Nederlandse betekenis trouwens van het woord ziel. Zoek het maar na in uw woordenboek. Dat is de normale Nederlandse, niet theologische, of religieuze of godsdienstige, normale Nederlandse betekenis van het woord ziel. Zoveel zielen betekent gewoon zoveel mensen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Enzovoorts. Niet hoe meer geesten, niet hoe meer lichamen, hoe meer zielen. De mens als zodanig. Inclusief zijn gedrag, want dat is hij. Nou, die moet verlost worden. Onze mens, onze oude mens, kan verlost worden. Ja, waar het toe leidt, dat weet u, dat weet ik, daar hebben we vaak genoeg over gesproken. Dat betekent dat van die oude mens uiteindelijk niks overblijft en dat er een nieuwe mens voor in de plaats komt. En dan zeg ik niks nieuws, want dat is hetzelfde als met het lichaam. Ons lichaam zal verlost worden, of niet? Nou, wat betekent dat? Toch dat die wordt weggenomen en dat er een nieuw lichaam voor in de plaats komt? Sterker nog, want dat heb ik ook van de week al genoemd, het betekent dat een nieuw lichaam voortkomt uit het oude, want daarna is het oude er niet meer. Het wordt veranderd, staat er ook uitdrukkelijk, en het graf is dus eventueel leeg. En het nieuwe komt dus voort uit het oude. En waar het oude het nieuwe voortbrengt, is het oude verlost. Dat heb ik eens nagevraagd aan zuster de Kulver. Waar het oude, de vroedvrouw. Waar het oude het nieuwe voortbrengt, is het oude verlost. Het nieuwe trouwens ook. Het allebei zo. En zo hoort het ook, dat is het ook. En dat is ook wat van het lichaam gezegd wordt. Het lichaam wordt verlost. Het, we hebben van de week gezegd, was het hetzelfde lichaam? Ja en nee. Het was het lichaam van de Heere Jezus dat uit het graf opstond. Het graf was leeg. De littekenen waren in zijn opstandingslichaam enzovoort. En toch zeggen we, het was een ander lichaam. Maar toch ook weer hetzelfde. Het was verlost. Dat is wat met onze geest en met ons denken fundamenteel ook inderdaad gebeurt. Het wordt verlost. Maar dat is wat ook in het bijzonder gebeurt met wat dan heet onze ziel. De mens als zodanig, de oude mens, hij wordt verlost. Daarna, moet ik er meteen bij zeggen, is het zo dat als die oude mens verlost wordt, en als de ziel verlost wordt, stel dat de ziel dan helemaal verlost is, dan is er geen ziel meer. Maar na de verlossing van de mens, waarover het zo pas zat, de geboorte van de mens, is er soms ook geen oude mens meer. En ik heb bij andere gelegenheden alles gezegd, zo hoort het ook eigenlijk. Als de zoon geboren is, sterft de moeder. Niet tenminste verlost. Nou, dat is wat er gebeurt. Beter kan ik het ook niet uitleggen. We moeten besef hebben van de gedachte dat het maar een heel eenvoudige redenering te zeggen is om te zeggen. Het is ook de redenering uit de Korinthebrief, vergis u niet, de eenvoudige redenering altijd, weet u wel. Want anders begrepen ze het niet, van die oude mens. Ja, maar die is weggedaan en wie in Christus is, is een nieuwe schepping. We gedenken het oude niet meer, het oude is voorbij gegaan, ziet het, is alles nieuw geworden. Daarna wordt het iets gecompliceerder, want er blijkt dat het oude, de uiteinden van het oude en het nieuwe over elkaar heen liggen. En dat zelfs ze in elkaar grijpen, omdat het nieuwe wel degelijk uit het oude voortkomt. Want het is één ding om te zeggen dat dat nieuwe leven uit God geboren is, die is dan de vader en de verwekker, de man, de vader dus. Maar het neemt niet weg dat de oude schepping en ook onze oude mens nog steeds fungeert als moeder van de nieuwe. En dat het zaad der wedergeboorte geplant wordt in de moeder, zijnde de oude mens die verlost moet worden. Want het gaat niet om de moeder, het gaat om het kind. Nou, hoe moet ik het dan nog meer zeggen? Ik weet het eigenlijk niet, hè? Heel de gedachte is gewoon dat als de oude mens, de ziel, dat is hetzelfde. Als de oude mens verlost is, dan is hij er niet meer. En als de ziel verlost wordt, dan is hij er niet meer. Maar nu is hij er nog wel. Want wij zeggen wel, het oude is voorbijgaand. Ja, dat is zoals God ons ziet. Maar waar wij mee te maken hebben in de praktijk. Nu de praktijk, zei iemand dan, hè? Maar dat was interessant, maar nu de praktijk. Nou, de praktijk is dat wij nog steeds met die oude mens en in die oude mens leven. Wij zijn dat nog steeds en we zijn ook nog steeds in het lichaam. En daar zijn we nog niet van verlost, van beide niet. En het lichaam, dat is probleem niet, want daar staat een datum voor. Maar van het andere, met betrekking tot de andere, worden wij verzocht om op grond van het feit dat wij heilig zijn, heilig te leven. Op grond van het feit dat wij geroepen zijn, worden wij verzocht om als geroepenen te leven, niet andersom. Op grond van het feit dat wij verlost zijn, worden wij opgeroepen om als verlosten te leven. Is dat duidelijk? Nou, op grond van het feit dat wij zalig zijn, worden wij geacht ook zalig te leven. En dat gaat niet van de ene dag op de andere. Maar dat is precies waar er hierover gesproken wordt. De praktische uitwerking van wat we in het verleden al ontvangen hebben. En dat in verband uiteraard met onze praktische levenswandel en dus onze praktische dienst. Want onder het nieuwe verbond worden wij geacht te zijn dienaren van God en van Christus en dienaren van het nieuwe verbond. Daartoe zijn wij bekwaam gemaakt. Maar de uitwerking daarvan is aan onszelf gegeven, dus onze eigen verantwoordelijkheid. Kortom, of wij van onze bekwaamheid, moet ik zeggen vakdiploma, dat is zo'n rare term. Maar of wij van onze bekwaamheid gebruik maken, dat is onze eigen persoonlijke verantwoordelijkheid. En God schrijft aan de Korintiërs, aan wie anders? Aan de Korintiërs. Wij zijn bekwaam gemaakt, of God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Dat de Korintiërs dat in de praktijk niet waren, is duidelijk. Dat ze wedergeboren waren, dat is ook duidelijk. Dat ze dus bekwaam gemaakt waren om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, dat is duidelijk, maar in de praktijk waren ze het niet. Vandaar dat de hele brief daarover gaat. En niet alleen die ene, maar ook de andere Korinthebrief. En of het nou heet heiligmaking. Hoezo heiligmaking? We zijn toch al heilig? Aan de heiligen die te Efeze zijn. We zijn toch heilig? Nou, waarom staat er dan, zijt heilig, want ik ben heilig, gezegd door de gelovigen. Wij zijn heilig op grond van onze wedergeboorte, naar de geest. Maar de bedoeling is dat ook in de praktijk van ons leven wij heilig zijn en dus ons heilig gedragen en heilig wandelen in het bewustzijn van onze roeping. En dat proces, want dat is dus een proces, dat proces heet heiligmaking. Of, er zijn andere woorden voor, of het heet het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. Maar dat is een mond vol. Maar het vertelt wat meer. Het afleggen van de oude mens, waarom? Waarom zouden we oude mens afleggen? We hebben het weer, Nederlands helpt ons. Wat legt men af? Alles wat dood is. Ja, dat is een ezelsbruggetje, heet zoiets dan. Hè? Dus de weger begrijpt het nu ook. Hè? Maar goed, wat we afleggen is inderdaad de oude mens. Niet opdat hij dood zou gaan, maar omdat hij voor God dood is. En omdat God hem niet rekent, zouden wij hem ook niet moeten rekenen, is de bedoeling. Dat is het hele verhaal. Moeilijker is het niet. Het is ook een vanzelfsprekende waarheid, lijkt mij. Te wandelen in overeenstemming met wie wij fundamenteel zijn. Dat wil zeggen waartoe wij geroepen zijn en hoe wij geboren zijn enzovoort. Als kinderen gods. En dus, wij leggen af de oude mens en doen aan de nieuwe mens. Of we streven naar heiligmaking, want dit is de wil van God, uw heiligmaking. Maar als er gestaan had in 1 Thessalonicense, dit is de wil van God, namelijk dat gij zoudt afleggen de oude mens en aandoen de nieuwe. En je leest daarna gewoon verder, merk je niet dat ik wat anders ingevuld heb. Het is namelijk hetzelfde. En dat eindigt ook in 1 Thessalonicense 4 met dat in de toekomst ook daadwerkelijk het lichaam zal afgelegd worden. Dan wel verlost worden. Dan wel, om binnen de termen van Thessalonicense te blijven, heilig zal worden. Geheiligd namelijk. Of zalig gemaakt met de term dus uit Filippenzen voor deze gelegenheid. Maar daartussenin ligt inderdaad wat genoemd wordt heiligmaking, het afleggen van de oude mens, het aandoen van de nieuwe mens, dan wel de zaligheid van de ziel. Want dat is ook een van de uitdrukkingen. Eventueel behoudenis van de ziel, want zo komt hij ook voor. Het is precies hetzelfde. Worden wij, word ik, nee laat ik het anders zeggen. Stel dat er een zondaar komt en de vraagt aan u, kan ik zalig worden? Wat zegt u dan? Ja. Maar dan moet je niet een al te strakke theoloog zijn. Dan zeg je, nee, dat kan niet, de oude mens wordt niet zalig, de oude mens wordt alleen gedood. Dat zeg je toch niet? Zo is het ook niet. Hij kan verlost worden. Natuurlijk kan hij verlost worden. Het houdt alleen in dat hij moet verdwijnen, dat er wat anders in de plaats komt, maar dan is hij diezelfde man verlost. En wij als verlosten zijn nog steeds diezelfde mensen die we waren toen wij geboren werden. Met onze afwijking, onze lek en gebrek, hoe het maar heten mag. En natuurlijk met onze kwaliteiten, onze aanleg enzovoorts. We hebben natuurlijk, dat is er ook allemaal nog. Daar verandert heus niks mee. En dat hele pakket wordt zalig. En dat betekent in de praktijk dat God, dan wel Christus, dan wel het leven van Christus, heel dat pakket zal gebruiken zoals hij wil. Want wat wij doen als wij tot de Heer komen, is ons overgeven aan Hem. En wat doet Hij dan? Dan snijdt Hij zo het een en ander uit ons leven weg. Zoals de priester het een en ander uit het offerdier wegsnijdt. Wat niet schikt, is gewoon weg. Verbrand buiten de legerplaats. Ik noem maar een voorbeeld. Ik ga er speciaal niet specifiek op in. Maar het wordt geselecteerd. Sommige dingen worden ontwikkeld, speciaal verzorgd. Andere verdwijnen enzovoort. Nou, dat is wat er ons gebeurt. En als wij straks in de hemel zijn, dan weten we heus nog wat we beleefd hebben toen we op het bewaarschooltje zaten. Is het bewaarschool? Zijn er niet zulke oude mensen die nog op bewaarschool gezeten? Wij zaten in de kleuterschool. Maar goed, daar is hij waarschijnlijk ook het meeste geleerd te hebben, heeft de juffrouw mij verteld. Maar wat ik maar zeggen wil, dat weten wij nog, dat is er nog. En wellicht zal er ook zijn de herinnering aan die dingen die inderdaad in ons leven verkeerd gingen. Vooropgesteld dat er in uw leven natuurlijk ooit eens een keer iets verkeerd gegaan is. Bijvoorbeeld dat u de richting aanwijzer naar rechts deed en toch links afgeslagen bent, hè. Maar goed, ik noem maar wat, hè. Dacht u dat u dat dan niet meer wist? Ja, zeker wel. Of we dat weten. En we zullen wellicht ook het een en ander voelen van het verdriet wat we hier erom gehad hebben. En dat daar ook nog hebben. Met dit verschil dat van die situatie gezegd wordt. Dat God daar alle tranen van de ogen zal afwissen. Omdat we dan leren te kijken in de rechter buitenspiegel. Nee, dit is een repetitie. En een herhaling. in de rechterbuitenspiegel, zodat we zien hoe God alle dingen heeft doen medewerken ten goede. Maar wat ik maar zeggen wil, dat oude, dat is er nog wel. Het is niet actief meer, maar we dragen het bij ons, net zo goed als de Heer de littekenen in zijn handen bij zich draagt, ook als hij in heerlijkheid verschijnt. En net zo goed als hij nog heel goed weet hoe hij tijdens zijn tijdens de dagen des vleeses gevangen genomen werd en gekruist. En heus niet alleen de tekenen herinneren hem daaraan. Zo is dat. Dat nemen wij heus allemaal mee. Daarom is ons leven hier zo belangrijk. Wat stel je voor nou zegt dat je straks in die rechterbuitenspiegel helemaal niks ziet? En dat na het verbranden van hout, hooi en stro er inderdaad niks overblijft dus. En dat na het uitreiken van de heerlijke kleding, van de kleding blijkt dat u in uw hemd staat. Want laten we het netjes houden. Nou, dat is waar het om gaat. Daarom zijn dit zulke ernstige woorden, omdat ze betrekking hebben op de eeuwigheid. Soms denk ik dat mensen maar al te graag willen dat ze zich straks in de hemel niks herinneren van hun leven hier op aarde. Maar als dat zo zou zijn, dan zou ons leven hier op aarde volstrekt overbodig zijn. Dan zou de hele heilsgeschiedenis overbodig zijn. Want dan zijn we straks in de hemel, dan kom ik u hier tegen en dan zeg ik tegen u, hoe kom jij hier? En dan zegt u, nou dat, ja dat weet ik eigenlijk niet. He? Dan zeg ik vermoedelijk, ja, daar begrijp ik ook niks van. Maar dat even terzijde. Maar dan moet toch het eerste zijn, dat je zegt, ja, ik was een zondaar, ik hoor hier ook eigenlijk niet, maar ik ben begenadigd in Christus die voor mij leed en stierf en daarna mij de gelegenheid bood en de genade bood om hem te dienen. En daardoor ben ik hier, punt 1, en daardoor, punt 2, heb ik hier zo'n mooi kleed aan. En goud, zilveren, kostelijke steden en 5 steden. Goud, zilveren, kostelijke steden en 5 steden. Ja, ik heb niet genoeg geoefend. Zo zit dat gewoon. Nou, dat heet zaligheid der ziel. Dat wil zeggen dat ons leven omgezet wordt, zodat niet meer wij onszelf leven. Dankjewel, Jaap. Dat was die tekst nog uit 2 Korinthe 5. Die tekst van, opdat wij niet meer onszelf zouden leven, ons oude mens. Want die is er wel, die is wel gekruist, God rekent hem niet. Maar die is er wel, net zo goed als al die ongelovigen er zijn die God ook gekruist heeft, want één is voor alle gestorven, maar ze zijn er wel, want anders kan je ze het evangelie niet prediken. En zo is het met onze oude mensen, het is er wel, maar we zouden niet dat oude leven leven wat we wel hebben, anders hoeft het er niet te staan als we het niet hebben. We hebben het wel, maar staat hier, het is niet de bedoeling dat we dat leven zouden leven, maar het leven van Christus in ons. Dat is een totale verandering van ons gedrag, onze wandel, kortom dat wat heel de Bijbel door gewoon onze ziel heet. En dat is zaligheid der ziel. Dus de apostel Jacobus trouwens, die op geweldige wijze, als het mij vraagt, samenvat. En dan moet ik nodig eindigen natuurlijk. De apostel Jacobus, die zegt... In vers 18, ik moet het natuurlijk nou helemaal kort houden, die zegt in vers 18, naar zijn wil heeft hij ons gebaard, Jacobus 1 vers 18, naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen. Dat is hetzelfde als, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Met andere woorden, wordt gezegd tot gelovigen, tot wedergeboren mensen die zijn maaksel zijn in Christus Jezus. Wedergeboren uiteraard. Gebaard niet door de wil des vleeses, maar gebaard door het woord der waarheid. Wedergeboren dus. Het had in Johannes kunnen staan, bij nader inzien. Hè? Nou goed. En tot deze mensen, tot deze geliefde broeders, vers 19, zegt hij dat in ieder van hen, in ieder mens, het blijven gewoon mensen... snel zouden zijn om te horen naar wat? Ja, natuurlijk naar het woord der waarheid uit het voorgaande vers. Wat anders? Hè? We zijn geboren uit het woord der waarheid, dus van nature, dat moet dan in onze genen zitten. Hè? We zijn geboren uit het woord der waarheid, wij zouden dus ook ras moeten zijn om te horen daarna, nadat wij wedergeboren zijn, naar het woord der waarheid. Dus nadat wij eerst... behouden zijn geworden is de bedoeling dat we tot kennis en gemeenschap dus der waarheid komen. Eerst aanvaarden we de waarheid en worden behouden, daarna komen we tot gemeenschap met die waarheid. En dat is wat hier staat. Zijt ras om te horen, vraag om te spreken, dat is altijd belangrijk. Dus ik wist het wel, inderdaad. Zij traag om te spreken. En dan, vers 21, vers 20 ga ik even aan voorbij. Vers 21, daarom, om die reden, afgelegd hebbende, nou, de oude mens, of niet? Nou ja, staat er niet, maar dat is het natuurlijk wel. Afgelegd hebbende of afleggende, dat kan trouwens ook hoor. Afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, waarin gij eertijds gewandeld hebt naar de overste deze wereld, in de ijdelheid uw gemoed in de verduisterd hart, en wat voor meer uitdrukkingen er nog maar voor zijn. Dat is gewoon allemaal hetzelfde dus, hè. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt, hoort, ontvangt met zachtmoedigheid, met een zacht gemoed, een zacht hart. Nou, wat zouden we dan ontvangen? Nu wij wedergeboren zijn en eerstelingen zijn van het nieuwe verbond, van een nieuwe schepping, wat zou de Heer ook weer in onze harten schrijven onder het nieuwe verbond, in ons gemoed? Nieuwe verbond, zijn woord. Ik zal mijn wet in uw binnenste geven en uw zonde niet meer gedenken. Alles maar even gauw in één adem dan. Wij als gelovigen dienen dat woord te laten schrijven, niet op stenen tafelen, want wij zijn niet onder de wet, zeggen we glashard. Dat is ook zo. Niettemin is het wel de bedoeling dat wij zijn geboden, zijn onderwijs, dus, zouden ontvangen, maar niet op stenen tafelen, opdat we die als last zouden dragen en toch maar uit onze handen zouden laten vallen met excuses aan Mozes. Maar de bedoeling is dat het onderwijs zou geplaatst worden in onze harten, daar ingeschreven, ingegrift dus, vlezentafelen, ingegraveerd zou worden, is de bedoeling. En ik denk dat we daar volgende week aardig mee bezig zijn. Hoop ik tenminste maar. Dus ontvangt, wordt tot gelovigen gezegd, ontvangt met een zacht gemoed het woord dat in u geplant wordt, want het is levend woord, het is een plant bijvoorbeeld, een organisme, zoals we ook één plant zijn geworden met Christus, een levend organisme. Het wordt in ons geplant. En wat moet het daar dan doen? Let op, hè. Het welk uw zielen kan zalig maken. Als je dat wilt dat dat gebeurt, dan moet je het woord met zachtmoedigheid in je laten planten. En als je niet wilt dat je ziel zalig wordt, als je wilt dat er van heel je leven niks overblijft dan alleen dat je met Enesima of hoe het maar heet, mag allemaal gewoon met de losse onderdelen in elkaar geschoven in de hemel komt en compleet leeft verder. Als je dat wilt, dat kan ook. Maar als je wil dat van de jaren die je doorbrengt, de jaren van strijd wellicht, jaren van moeite, ook na de oude mens, als je wilt dat van dit leven in het vlees wat overblijft, enzovoort, er zit er niks anders op dan je te laten vullen met dat woord Gods, het welk uw zielen kan zalig maken. Maar het is hetzelfde als, wordt vervuld met de geest, of het woord van Christus wonen rijkelijk in u, en ik citeer natuurlijk met opzet dan maar even uit de drie brieven. Efeze en Colossense. En Filippenzen ook nog. Oh goed. De bedoeling is dat die gezindheid zij in u, welke ook in Christus Jezus was. Die zich vernederd heeft enzovoorts. En die inderdaad de oude mens aflegde. Want dat is het onderwijs wat ons in Efeze gegeven wordt. Het voorbeeld is dat van Jezus. De waarheid is in Jezus. Was het vers. Tussen haakjes, weet je wel, de parenthese. De waarheid is in Jezus dat we zouden afleggen aangaande de vorige wandeling. Want we worden onderwezen door Christus, omdat de waarheid in Jezus is, dat de oude mens zal worden afgelegd. En we hebben Jezus weliswaar niet naar het vlees gekend. Het was de naam van zijn oude mens, de naam van zijn geboorte. Maar wat denkt u wie wij zien straks bij de opname van de gemeente? Jezus. De mens, ja, de mens, vernieuwd, inderdaad, maar diezelfde, de zoon van Jozef, de zoon van David, met zijn lange geslachtsregister enzovoort. Maar als dat er niet meer is, dan kan hij ook niet meer op de troon van David zitten, nou. Er is van dat leven wat overgebleven, het heeft resultaat gehad, anders waren wij hier niet eens. Nou, dat is de bedoeling, dat heet heiligmaking in de praktische toepassing, dat heet zaligheid der ziel. En we weten waar Jacobus trouwens vervolgens over spreekt, we weten toch wat hij verder bespreekt. Hè? Indien iemand het geloof heeft en hij heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? Toen zei Luther, volgens Paulus niet, dus we halen de Jacobusbrief uit de Bijbel, die verbranden we. Met excuses aan Luther, maar hij heeft het echt gezegd. Een strooie brief. Maar hij vergiste zich, Luther. Niet menselijk was hem vreemd, vooral zijn tegenstanders beweren dat trouwens. Maar dat even terzijde, hoor ik trouwens niet toe. Maar het misverstand is dat eerst gevraagd zou moeten worden, waarover heeft de man het in vredesnaam, want wij zijn toch al zalig en hij schrijft toch al aan mensen die wedergeboren zijn door het woord der waarheid en eerstelingen zijn zij de schepselen. Waar heeft de man het in vredesnaam over? Nou, niet over de zaligheid naar de geest en ook niet over de zaligheid van het lichaam uiteraard, maar over de zaligheid van de ziel, want dat had hij net aangekondigd, staat erboven, de zaligheid der ziel. Het woord het welk uw zielen kan zalig maken. Hoezo dan, Jacobus? Nou, zegt hij, gij zijt niet alleen hoorders des woords, uzelf met valse overlegging bedriegen. Dit is vers 22 van hoofdstuk 1 nog steeds. Want men moet zijn niet alleen hoorders des woords, maar ook daders des woords. Niet om in de hemel te komen, ook niet om in het koninkrijk te komen, waaraan Jacobus ongetwijfeld het eerst gedacht heeft. Maar gewoon opdat ons leven resultaat zou hebben. Opdat van onze levenswandel, van onze dagen hier op aarde, wat zou overblijven. En als het waar is dat van onze oude werken, theoretisch dan, als het waar is dat van de werken van de natuurlijke mens, echt niks overblijft in de zin zelfs dat men het vergeten zou zijn. Maar dat is niet zo. Maar stel dat het zo ver weggedaan zou worden. En er wordt ons gevraagd, wat deed jij op, wat is het vandaag, 6 augustus 1993. Dan gaan we kijken. Niks. En op 7 augustus. Ook niks. Nou, prik maar een datum. Ook niks. Nou, wat heb je dan je hele leven eigenlijk uitgevoerd? Even kijken. Niks. Daar komt het op neer. En als zo is dat het nog wel in de agenda staat en in de hemel wordt er niet meer over gesproken, dan moet je zeggen, ja, wat ik toen gedaan heb, was wel, ik heb het wel leuk gehad, maar dat mag ik niet vertellen. Nou, dat is een lekkere gezellige boel in de hemel dan. Hè? Nee, het gaat er juist om dat wij onze dagen zouden vullen, ons leven zouden vullen, onze harten zouden vullen met de dienst aan de Heer. Hem zouden dienen.
Ja. Wanneer
ja, natuurlijk, je kunt het zo gecompliceerd maken als je wil. Als tegen mij gezegd zou worden, wat heb je de Heer prettig gediend of goed gediend, dan zou ik zeggen, nou... Weet je wat ik dan zeg? Wat de Engelsen zouden zeggen in dat verband? My pleasure. Het was mij een waar genoegen. Al zal ik vermoedelijk zeggen, het was mij een woest genoegen, maar het was een genoegen. En ik zal ook zeggen, ik heb niet anders gekund. Ik zal ook zeggen, daar was helemaal geen keus. Of ik zou misschien zeggen, want het is gebruikelijk in deze kring, we deugden toch nergens anders voor, dat maakt ook niet uit. We hebben het als zodanig niet gezien. Nee, maar daar praat ik ook niet over of wij het zo zien. Het gaat erom of God het zo ziet. En die zegt, je hebt mij gediend. Dat is waar het om gaat. En als ik zeg, my pleasure, dan zet ik tegelijkertijd mijn kroon af. Want dat is geprogrammeerd, dat staat in de openbaring. Zet ik mijn kroon af en leg ik hem aan de voeten van de Heer, want het was zijn genade. Dat is waar het om gaat. Dus je moet aan die dienst niet te zwaar tillen, zo, want het moet vooral duidelijk zijn dat ik dien. Je hoeft het daar niet te bewijzen. Je hoeft het aan elkaar ook niet te bewijzen. Het is hij die het in ons doet, dat hoeft dus niet bewezen te worden. Hij weet wat hij in ons gedaan heeft. Hij weet wat hij door ons lichaam gedaan heeft, 2 Korinthe 5. Toen zei iemand, maar het lichaam is toch dood en kruis en de God rekent het niet. Zou je gedacht zijn, hij woont in ons. Hij gebruikt ons. Het zijn leden die wij... ter beschikking hebben gesteld, ten dienste gesteld, hem aan de gerechtigheid, om maar eens een heleboel schriftplaatsen zo even bij elkaar te zetten. Het is zo'n algemene waarheid, maar we lezen er met gemak overheen. Kijk, waar Paulus het over heeft, is dat de mens niet uitwerken gerechtvaardig wordt voor God, en dus niet uitwerken behouden wordt in de zin van een kind van God wordt. Maar als het gaat over het ontvangen van loon, als het gaat over de vrucht van ons leven, en als het gaat over de vrucht van de geest in ons, en dat heet nou eenmaal ook zaligheid, ik heb nooit anders beweerd trouwens, hè? Maar dat heet nou eenmaal ook zaligheid, als het daarover gaat, zegt de apostel, nou geloof zonder werken is wat dat betreft dood, is een dood geloof. En dood geloof is wel geloof hoor, Anders kon het ook niet dood zijn. Bedoel ik maar, hè? Het is wel geloof, maar een geloof wat niet communiceert. En op precies dezelfde manier zegt God, de oude mens is dood, want God communiceert niet met de oude mens. Hij zegt er niks tegen, hij gebruikt hem gewoon. Toch? En God zegt niks tegen het lichaam, hij gebruikt het gewoon. En wij praten toch ook niet tegen ons lichaam, wij gebruiken het gewoon. We doen ermee wat wij willen. En verder geen gezeur, als het even kan. Nou, dat is waar het om gaat. Hij zegt, ik heb er niks mee te maken, maar ik gebruik het. Het is dood, er is geen communicatie mee, heeft geen eigen rechten, heeft geen eigen plichten. Het is gewoon een willoos, als het nou een zwart-wit moet zeggen, een willoos werktuig van God. Want dat is de bedoeling uiteindelijk. Het is wat overdreven gezegd, dat weet ik wel, want willoos is het natuurlijk nooit. Maar je moet zich goed voorstellen waar het om gaat. Wij ontvangen loon voor hetgeen door het lichaam heen, wat geen door het lichaam geschied is. Wat God namelijk in onze levens heeft kunnen doen. En daarvoor gebruikt hij uiteraard het lichaam. Daarbuitenom gaat het nou helemaal niet. Daarvoor gebruikt hij ons gedrag, onze wandeling. De oude mens dus, zo ziet het er ook naar buiten uit, dat is het ook. Alleen die oude mens zelf heeft geen waarde. De waarde van ons lichaam, zolang wij dat hebben. De waarde van onze wandeling, zolang wij nog wandelen mogen. De waarde van onze ziel, zolang die daar nog is, wordt ontleend aan de inhoud die God daaraan geeft. Want wij hebben deze schat in aardevaten. En hoe heet het aardevat in Genesis 1, oh nee, Genesis 3? De ziel. Want God formeerde de mens uit de stof der aarde. Hij blies daar zijn geest in en daar was dan de ziel. En de man werd levende ziel en hij begon dus inderdaad te lopen en nog het een en ander te doen. En vooral te zondigen vervolgens. Nou, dat is het verhaal. Dus begrijp het nou goed. Voor God is het dood omdat God er niet mee communiceert. Hij rekent het niet als zodanig. Maar hij gebruikt het tot zijn eer. En dus met de oude schepping ook, die is zondig en in ieder geval dood officieel voor God, maar in de toekomst, in de 1000 jaren, gebruikt hij die oude wereld die al lang gestorven is aan het kruis van Golgotha, alsnog tot zijn eer. En de wet van Mozes, die gekruist is, daar hebben we het allemaal over gehad van de week, de wet die aan het kruis genageld is, wordt nu, vandaag, nog steeds gebruikt tot Gods eer. Niet door eronder te leven, maar door er zich door te laten onderwijzen. Wat natuurlijk ook alleen maar kan als je deze nieuwtestamentische waarheden in het Oude Testament vindt, overigens, maar dat even terzijde. Maar dat is waar het om gaat. Het is één ding om tot geloof te komen, en soms denk ik wel eens een beetje cynisch, soms denk ik wel eens dat altijd maar gesproken wordt over dat we moeten komen tot het kruis en tot geloof in de Heer Jezus Christus, om te voorkomen dat iemand eens op het idee zou kunnen komen om de Heer te gaan dienen in de praktijk van zijn leven. Want dat komt daarna pas. En ik zeg het niet om kritiek te hebben, al zeg ik het altijd beroerder dan ik het bedoel. Op een verkeerde manier, dat weet ik, dat zegt u ook altijd, dus dat weet ik nou langzamerhand wel. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen dat in ieder geval, als wij nooit wat anders horen dan Jezus Christus en die gekruist, dan zullen we nooit op het idee komen om ooit in de praktijk van ons leven te leven uit genade en uit geloof en de Heer te dienen. Zodat de duivel er belang bij heeft dat aan de gelovigen, aan wedergeboren mensen, niks anders gepredikt wordt dan Jezus Christus en die gekruist. En dat is wat de apostel Paulus de Korintiërs verwijt. Want hij zegt, ik heb wel wat beters te prediken, wat hogers, maar dat is vaste spijs, maar dat verdragen jullie niet, toen niet en nu niet en vermoedelijk nooit niet. En dat zijn ernstige zaken. Het gaat heus niet om kritiek te hebben op anderen of op een andere boodschap. Het gaat erom dat we zouden leren verstaan dat de prediking van het evangelie niet het eindpunt is omdat we ooit zalig zouden worden in de toekomst. Maar het is het beginpunt van een leven van schepselen in dienst van God. Waarbij niet slechts de nieuwe mens geleefd wordt, maar waarbij die nieuwe mens geleefd wordt in de oude. In ieder geval in het oude lichaam en in een lichaam waar nog zonde in woont. Vaten van oneer, maar die eervol en waardevol geworden zijn doordat zich daarin een schat bevindt. God gebruikt het ten goede. En dat is wat hij wil. Dat is het doel van de oorspronkelijke schepping geweest. Dat is het doel ook vanzelfsprekend van de nieuwe schepping. de Bijbel, in de Bijbelse geschiedenis blijkt het ook, dat zelfs de zonde gebruikt wordt tot eer van God. Waarna iemand abusievelijk zegt, dan heeft God zelf de zonde uitgevonden. Maar dat is niet waar. En dat staat ook absoluut niet in de Bijbel, ondanks andere berichten. Integendeel, nee, het is de grote macht van God waarbij hij de uitvindingen van de tegenstander gebruikt voor zijn doel. Hij gooit geen oude mens weg. Hij gooit geen oude schepselen weg. Hij heeft ook Jezus niet weggegooid en afgedankt. Hij heeft hem verlost. En dezelfde die zei, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, roept later uit, maar gij hebt mij verlost. Uit de mond, de kuil des grafs, of hoe men heet dan mag, uit de mond van de leeuw, hebt gij mij verlost. En woorden van gelijke strekken, ze schieten me nou niet meer zo laat op de avond allemaal precies te binnen. Maar het is precies diezelfde, Jezus van Nazareth, gezet in de hemel. En Ab Klein Aneveld, het is een boel op aan te merken, weet ik, maar gezet in de hemel in Christus, dienaar Gods. Dat is waar het gewoon. En dat is niet alleen ik. Ik noem mijn naam omdat ik niet een van u wil noemen. Want dan voelt de ander zich dan achtergesteld. Maar dat geldt voor ieder van ons. We zijn gesteld tot dienaren. Of we die dienst ook doen, dat is een ander verhaal. Maar ik kan u wel verzekeren dat niet alleen in de toekomst, maar ook in het heden, dat de enige vervulling is van ons leven. En ik wil eigenlijk zeggen dat het ook inderdaad betrekkelijk lucratief is. Dat wil zeggen, het levert wat op. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu. Want er is niks zo frustrerend dan om door het leven te gaan en je te moeten afvragen, ja, waarom ben ik hier eigenlijk? Dat is wat de hele wereld vraagt. En ouder men wordt, hoe meer men tot de conclusie komt dat het nergens voor was ook. En hoe zagrijniger men wordt. En hoe het verderf dan werkt, enzovoort. Zo is het toch? Dat is niks beters dan dat je kunt zeggen dat je hier bent om God te dienen. En dat je genade hebt ontvangen, ondanks wie je bent. Dat je genade hebt ontvangen om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. En om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. En als wij kinderen Gods geworden zijn, dienen we nog maar in wezen maar één ding te bidden. Heer, vul mij. Gebruik mij, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Leeft u uw leven in mij? Dat is waar het om gaat. Zodat we niet alleen behouden worden in absolute zin, maar zodat zelfs onze dagen des vleeses voor altijd in herinnering en in positieve herinnering zullen blijven, omdat ze bijgedragen hebben aan het werk van God. Niet dankzij ons, maar ondanks ons, maar wel omdat wij ons bewust waren van de verantwoordelijkheid die we als eerstelingen zijn schepselen hebben. Dat is de gedachte en daarmee wil ik graag beëindigen. Amen.